Thank you, Brother Williams. Greetings, Brother Solano and his wife and all the
Dank u, Broeder Williams. Groeten, Broeder Solano en zijn vrouw en alle afgevaardigden hier op dit gastmaal vanavond. Het is zeker een groot voorrecht om hier te zijn. Ik heb naar dit uur uitgekeken sinds we deze kant waren opgegaan. En ik wil die dame bedanken. Ik kan niet op haar naam komen. Billy vertelde me net dat ze me een doos met kerstsnoepgoed hadden gegeven en het zojuist naar de auto brachten. De zuster, ik kan niet op haar naam komen. Ze komt hier uit Californië. Dat was mijn eerste kerstcadeau. Dus ik dank u ervoor.
Now, tonight, it's Tucson is 10 minutes after 9. Well, I think it's just 10 minutes after 8 here. So we.
Nu vanavond is het. In Tucson is het nu 9:10, maar ik denk dat het hier maar 8:10 is. Dus ja, ik heb zo'n gevoel onder de mensen, ik ben wat lang van stof met preken, dus ik hoop. Dank u. Wat een aardige personen die hier ook zijn. Ik dank u. Maar ik ben vanavond zoveel uitgepredikt. Ik ben al zo lang op weg vanaf Shreveport en dwars door het land, deze kant op komend, avond en avond. En je wordt gewoon wat door elkaar geschud, weet je, en verkouden en je keel wordt hees. Ik begon in Shreveport. Ik verloor mijn haar toen ik een paar jaar geleden. En ik had een klein haarstukje dat ik opdoe als ik in het noorden predik om niet verkouden te worden. Ik ging naar Shreveport en was het vergeten. En ik werd echt verkouden. Die wind die zo waait. Je hebt echt geen idee. Het kwam er per ongeluk uit en de huid is nog steeds zacht. Maar een klein beetje transpiratie en dan heb ik het echt in de keel. Ik heb veel samenkomsten moeten sluiten. Dus ik ben vanavond gewoon een heel klein beetje hees. Maar we willen zeggen dat we een geweldige tijd op weg hier naartoe hebben gehad, in de samenkomsten. Gisteravond hadden we een geweldige tijd in, met de broeders bij de andere afdeling. En dus hadden we een grote menigte en wonderbare opkomst, de mensen zo eerbiedig en aardig. Dus het geeft me een heel goed gevoel om deel te zijn van de volle evangeliezakenlieden. Het is, ik heb een boodschap, voel ik, van God. Het is een beetje vreemd voor sommige mensen. En ik kan het niet helpen niet meer te zijn. Ik moet gewoon zijn wat ik ben. En niet dat ik anders wil zijn. Het is gewoon dat ik leef in een tijd van verandering. Zolang je de muur één kant op recht uitbouwt, is het allemaal prima. De metselaars kunnen recht doorgaan langs de rij. Maar wanneer je de hoek om moet, dat is waar de tijd. En we bouwen geen muur, we bouwen een huis, ziet u. Dus deze keerpunten moeten komen. Ze kwamen in de tijd van Martin Luther, John Wesley en het Pinkstertijdperk. Hier is het opnieuw. Dus het is moeilijk om de hoeken te maken. Maar ik ben voor God zo dankbaar, hoe moeilijk het ook is geweest. De mensen hebben er 100% op gereageerd. Dus we zijn erg dankbaar. Dank aan ieder van u. En nu, voordat we het boek openen, laten we een ogenblik tot de auteur spreken als u wilt, terwijl we onze hoofden buigen. Lieve God, we zijn u vanavond dankbaar voor het voorrecht Jezus Christus, onze Redder, uw Zoon, te kennen en de vergeving van onze zonden om niet en te weten dat zijn bloed voldoende is, dat het al onze zonden en onze ongerechtigheden heeft bedekt. Ze zijn zo uitgewist en in de zee van Gods vergetelheid gedaan en zijn bruid zal aan het bruiloftsmaal staan, puur, zuiver, om de Zoon van God te huwen. Hoe danken wij u voor deze algenoegzaamheid en het geloof om te weten dat we niet vertrouwen op onze eigen verdiensten, maar op zijn verdiensten alleen voor wat hij voor ons deed. Wij zijn zo dankbaar. Dank u voor het succes dat deze broeders over zee hadden en de landen daar waar ze hongeren en dorsten naar God. Ik bid, Heer, dat als ze weer teruggaan, dat die kinderen die ze in het koninkrijk hebben gebracht, overgrootmoeders en grootvaders zullen zijn van de kinderen die ook zij binnenbrengen. Sta het toe, Vader. Zegen ons samen vanavond en mogen de Heilige Geest ons de dingen geven die we nodig hebben. Onze mond sluiten voor de dingen die we niet behoren te zeggen. En onze harten openen om te ontvangen wat u ons wilt vertellen. Sta het toe, Vader. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Nu, laten we in de Bijbel een kleine tekst opslaan waar ik vanavond een tijdje over wil spreken. En het wordt gevonden in Marcus, het 10e hoofdstuk. Ik had een paar jaar geleden, zou ik, als ik zou spreken, hoefde ik het niet eens te noteren. Ik kon het wel onthouden. En ik hoefde geen bril te pakken om het uit de Bijbel te lezen. Maar sinds ik de 25 nu gepasseerd ben, 2 keer, en dus is het wat moeilijk voor me om het te doen zoals vroeger. En het is als een versleten auto, maar ik rij nog steeds. Ik wil door blijven ploeteren tot ik naar de schroothoop ga om opnieuw gegoten te worden. Dat is de belofte. Lucas, het 10e hoofdstuk, en te beginnen bij het, ik geloof dat het 21e vers zei, als ik het vinden kan, hier ergens. Ik vergis me, het is Marcus, het spijt me. Marcus, het 10e hoofdstuk, en het 20, te beginnen bij het 21e vers is wat ik wil lezen. Laten we het 17e vers nemen, liever. En toen hij op weg ging, snelde er iemand naar hem toe en viel voor hem op de knieën en vroeg hem, zeggende, goede meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? En Jezus zei tot hem, waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. Gij kent de geboden, gij zult niet echt breken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niets ontvreemden, eer uw vader en moeder. En hij antwoordde en zei tot hem, meester, dat alles heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Toen zij, en Jezus hem aanziende, kreeg hem lief en zei tot hem, één ding ontbreekt u, ga heen en verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen en gij zult een schat in de hemel hebben en kom en neem uw kruis op en volg mij. En hij werd treurig over dat woord en hij ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. En mogen de Heer het lezen van zijn woord zegenen. Nu, we gaan vanavond spreken over een onderwerp. Ik wil als mijn tekst volg mij hebben en mijn onderwerp leiderschap. Nu is het vreemd, maar ik dacht misschien vandaag bij het bidden, en ik ben zo lang geweest en elke avond over de gehele linie, over de boodschap die ik heb, die de Heer mij gegeven heeft om over te spreken. Ik dacht vanavond, hier in deze nieuwe afdeling, dat ik het vanuit een ander standpunt zou benaderen. En vele keren hebben we hierover gesproken en noemden het de rijke jongeling. En vele van de predikers hier, mijn broeders, hebben het ongetwijfeld op vele verschillende wijzen benaderd. En ik wil proberen om het vanavond op een andere manier te benaderen dan ik ooit heb gedaan. Dit over leiderschap. Dit, bedenk dit, dat ieder van ons, jong en oud, bij uw eerste stap die u ooit in uw leven deed, moest iemand u leiden. Dat klopt. En bij uw laatste stap die u ooit zult maken, zal iemand u leiden. Iemand moet leiden. God heeft ons vergeleken met schapen. En als iemand iets weet over het houden van schapen en de natuur van schapen, wel, dan weet u dat een schaap zijn weg niet kan vinden. Hij moet geleid worden. Zelfs in de slachthokken ontdekken we dat we het schaap erheen brengen en dat het door een geit ter slachting wordt geleid. Een geit leidt hem erheen en wanneer hij dan bij het eind van de smal toelopende doorgang komt, springt hij eruit en het schaap gaat direct naar binnen ter slachting. Dus we ontdekken dat een schaap zijn weg niet kan vinden. Ik herinner me een ervaring die ik er ooit mee heb gehad. Ik was jachtopziener van de staat Indiana en ik was in het veld. En ik hoorde iets, de meest zielige kreet. En het was een klein lammetje dat zijn moeder had verloren. En hij kon zijn weg daar naartoe niet vinden. En de moeder kon haar weg naar het kleine lammetje niet vinden. Ik pakte het kleine ding op en hoe rustig lag hij tegen me aan. Ik liep ermee en mijn handen hielden het kleintje vast. En blaten, en ik hoorde hem, hoe hij gewoon met zijn kleine hoofdje tegen me aankroop, en het leek alsof hij wist dat ik hem zou helpen. Ik dacht, o rot der eeuwen, voor mij gespleten, neem me op in de armen van de Heer Jezus, wees gewoon tevreden, want ik weet dat ik naar huis zal gaan om bij mijn geliefden te zijn. Ik dacht, aan het einde van mijn levensreis, breng me dan gewoon op die manier in uw armen, Heer, dat ik weet dat ik dan over de rivier zal worden gedragen, daar naar de overkant, waar geen zorgen en ziektes en meer zullen zijn, en ik bij de geliefden zal zijn die ik heb lief gehad. En als u de natuur bestudeert, er is iets groots in de natuur. Alles wat ik, waar ik naar kijk en God gemaakt heeft, hij is de auteur van de natuur. De natuur loopt in continuïteit. De hele natuur loopt ongeveer gelijk. U merkt dat alles, zoals ik geloof ik gisteravond heb gezegd, dat de natuur van God getuigt. Als u nooit een Bijbel had, zou u nog steeds naar de natuur kunnen kijken en weten dat deze Bijbel de waarheid is. Ik heb het voorrecht gehad om rond de hele wereld te zijn en ik heb de verschillende aspecten gelezen en ik heb verschillende religies gezien, de Mohammedanen, en ik heb de Koran gelezen en de Sikhs gezien, de Jains en de Mohammedanen en de Boeddhisten en wat al niet meer. En toch, elk van hen, ze hebben een filosofie en een boek met geloofsbelijdenissen en een boek met wetten enzovoort. Maar onze Bijbel is de waarheid en onze God is de enige die juist is. Want elk van hen moet ergens naar een graf wijzen waar hun stichter nog steeds ligt. Maar het christendom wijst naar een open graf en kan leven in de tegenwoordigheid van degene die daarin werd gelegd. Hij leeft. Het is niet een God die was, het is een God die is. Niet een ik was of ik zal zijn, maar ik ben. En heel de natuur loopt in continuïteit. Zoals ik heb gezegd, spreken over onze gemeentetijdperken. En we hebben nu de boeken die uit zullen komen, waarom ik over mijn schrijven van de gemeentetijdperken. En hoe dat we zien dat de gemeente, hoe ze tot rijpheid is gekomen, precies is opgekomen zoals heel de natuur dat doet. En we hadden het er laatst over hoe de zon in de ochtend opkomt. Het is een kleine baby, heel zwak, maar heel weinig kracht. En naarmate de dag vordert, wordt ze sterker en sterker. Tegen 8 uur gaat hij naar school, als een kleine jongen of klein meisje. En dan tegen 11 uur is hij van school af en is hij klaar voor zijn dienst. En dan door tot ongeveer 3 uur verandert hij van middelbare leeftijd naar ouderdom en sterft dan in de namiddag. Is dat het einde van de zon? Nee, hij komt de volgende morgen terug om te getuigen dat er een leven is, een dood, een begrafenis, een opstanding. Ziet u? Ziet u? We keken naar de bomen, hoe zij bewegen en wat zij doen. Ik was een tijdje geleden in Kentucky. Ik jaag graag op eekhoorns en ik ging er in het najaar heen om op eekhoorns te jagen met een vriend van me. En het was erg droog geworden. En ieder die ooit op grijze eekhoorns heeft gejaagd, weet hoe moeilijk het is om dichtbij ze te sluipen. Wanneer de bladeren gewoon kraken. En oh, Houdini is een amateur-ontsnappingskunstenaar, bij die kerels vergeleken, hoe ze weg kunnen komen. En dan proberen om ze op 50 meter in het oog te schieten. Het vergt wel wat jachtkunst om je daglimiet te krijgen. Dus meneer Wood, een vriend van me, een bekeerde Jehovah's getuige, was bij me. En hij zei, ik ken een boerderij hier waar een man is die een heleboel, en noemen ze daar holen. Hoeveel weten wat een hol is? Wel, uit welk gedeelte van Kentucky komt u eigenlijk? Zie, en daar kom ik vandaan. Zoals hier bij een van de afdelingen niet lang geleden, ik moet het vertellen aan broer Williams en hen, de broeders, ze zeiden, we zullen nu gaan staan om het nationale volkslied te zingen. En ik zei, voor mijn oude Kentucky huis, ver, niemand viel me bij, dus dat was het enige volkslied dat ik kende. En dus we waren nu, oké, meneer, bid alstublieft voor een dame hier nu die een neusbloeding heeft. Laten we bidden. Dierbare God, ik vraag u, Heer, gij zijt de grote geneesheer. En ik vraag dat uw genade en barmhartigheid deze dierbare vrouw nu gelijk zal aanraken en dat bloed zal stoppen. Als een gelovig volk dat samengekomen is, de dame is hier gekomen om zich te verheugen in het woord van de Heer en de gemeenschap van de mensen. En ik vraag u, Heer, om nu de vijand te bestraffen en het bloed te stoppen. In Jezus Christus' naam. Amen. En wij geloven het. We geloven het. Verder met de kleine verhaal, gewoon om een kleine indruk te krijgen voordat we meteen ingaan op de paar notities die ik hier heb opgeschreven en wat schriftgedeelten. Nu, hij zei, wel, deze oude man, we zullen naar hem toe. Hij heeft een heleboel holen op zijn terrein, zei hij. Maar hij is een ongelovige. Hij zei, als hij zou ons er zo wat vandaan vloeken als we erheen gingen. Ik zei, maar hier krijgen we geen eekhoorns. We kamperen al 2 weken en we waren vies en baard helemaal uitgegroeid over het gezicht. En hij zei, nou, ik zei, laten we erheen gaan. Dus we gingen een paar mijl verder, ongeveer 20 mijl. Ik was al eens eerder in dat gebied geweest, voor 3 avonden, op een terrein voor samenkomsten van de Methodisten, waar er een aantal grote dingen waren geweest die de Heer had gedaan, een grote genezingsdienst onder de Methodisten. En toen gingen we een heel eind verder over wat heuvels en dalen en heuvelruggen. En u moet Kentucky gewoon kennen om het te weten naar wat voor plaats u heen moest. En terwijl we daarheen gingen, kwamen we bij een huis. En daar zat een oude man, 2 oude mannen die daar zaten met hun oude hoeden over hun gezicht hangen. En hij zei, daar is hij, zei hij. Hij is een taaie. Zei hij, haat dat woord prediker, zei hij. Dus ik zei, nou, ik kan maar beter in de auto blijven zitten, anders komen we helemaal niet aan jagen toe. Ik zei, ga jij maar heen en vraag hem of we mogen jagen. Dus stapte hij uit en begon er naartoe te lopen. Hij sprak met ze. En in Kentucky is het altijd, weet u, kom binnen enzovoort. En dus ging hij daarheen en hij zei, ik vroeg me gewoon af of we een tijdje op uw terrein mochten jagen. De oude man die daar zat, ongeveer 75 jaar oud, tabak uit zijn mond lopen. Hij zei, spuwde. En hij zei, hoe heet u? Hij zei, mijn naam is Wood. Hij zei, bent u ergens familie van oude Jim die vroeger woonde? Hij zei, ja, ik ben Jim's zoon. Zei, ik ben Banks. Ja. Nou, zei hij, oude Jim was een eerlijk man. Zei, natuurlijk, ga je gang. Hij zei, ben je alleen? Hij zei, nee, mijn voorganger zit daar. Hij zei, wat? Hij zei, mijn voorganger zit in de auto. Zei, hij is met mij op jacht. Hij zei, Wood, je wilt toch niet zeggen dat je zo diep gezonken bent dat je overal waar je gaat een prediker met je mee moet slepen? Hij was dus een ruw oud type. Dus ik dacht dat ik beter uit de auto kon komen, weet u. Dus ik stapte uit en kwam eromheen aanlopen. En hij zei, nou, en u bent een prediker, hè? Ik zei, ja meneer. Hij keek me aan van boven naar beneden, eekhoornbloed en vuil. Hij zei, lijkt er wel niet veel op. Hij zei, nou, dat mag ik wel. Hij zei, weet u, ik wil u iets vertellen. Hij zei, ik word geacht een ongelovige te zijn. Ik zei, ja meneer, dat heb ik begrepen. Ik zei, ik denk niet dat dat iets is om over op te scheppen. U wel? En hij zei, nou, hij zei, dat weet ik nog niet. Hij zei, ik ga u vertellen wat ik van jullie denk. Ik zei, goed. Hij zei, jullie staan te blaffen tegen de verkeerde boom. En hoeveel weten wat dat betekent, ziet u? Het betekent dat het een liegende hond is, ziet u? De wasbeer zit daar helemaal niet in, ziet u? Hij zei, u blaft tegen de verkeerde boom. Ik zei, dat is uw mening. En hij zei, nou, hij zei, kijk, zie je die oude schoorsteen daar staan? Ja, ik werd daar 75 jaar geleden geboren. En zei, ik heb hier al die jaren in deze heuvels hierom toe gewoond. En zei, ik heb naar de hemel gekeken, ik heb hier en daar gekeken, en zeker zou ik in al die 75 jaar iets hebben gezien dat op God leek. Dacht u niet? Ik zei, nou, het hangt ervan af waar u naar kijkt, ziet u, of waar u naar zoekt. En hij zei, nou, hij zei, ik geloof helemaal niet dat er zo'n schepsel is. En ik geloof dat jullie kerels er gewoon op uitgaan en de mensen hun geld en alles afhandig maken en dat het zo gaat. Ik zei, wel, u bent een Amerikaanse burger, u hebt recht op uw eigen gedachten. Hij zei, er was 1 man eens, van wie ik gehoord heb, zei hij, die ik zeker, als ik ooit met die man zou spreken, zou ik hem graag hem een paar vragen willen stellen. Ik zei, ja meneer. Hij zei, het was een prediker, misschien kent u hem wel. Zei, hij had een samenkomst hier in Campbellsville, niet lang geleden, op een kerkterrein daar, een veld voor samenkomsten. En hij zei, ik ben zijn naam vergeten, zei, hij komt uit Indiana. En ik zei, oh, jawel. En broeder Wood begon te zeggen, nou, ik zeg dat niet. En dus zei hij, ik zei, wat is er met hem? Hij zei, nou, hij zei, oude dame, die en die, daar op de heuvel, zei, weet u, ze was stervende aan kanker. En zei, mijn vrouw en ik zouden er 's ochtends naartoe om haar bed te verschonen. Zei, ze konden haar niet eens hoog genoeg optillen om haar op de bedpan te leggen. Zei, ze moesten er gewoon een doortreklaken onderhalen. En zei, ze was stervende. Ze was naar Louisville geweest en zeiden, de dokters haar hadden opgegeven en hadden gezegd dat ze zou gaan sterven. En haar zus ging naar die samenkomst toe en zei, die prediker stond daar op het podium, keek over het gehoor uit en noemde deze vrouw bij naam en zei tegen haar, toen ze wegging, nam ze een zakdoek en stopte die in haar handtas en noemde de naam van deze vrouw hier, 20 mijl hier vandaan, en zei hoe ze aan kanker leed, wat haar naam was en alles waar ze doorheen gegaan was. Zei, neem die zakdoek en leg die op de vrouw. En zei dat de vrouw zal worden genezen van haar kanker. En zij, ze kwamen hier die avond heen, zei eerlijk, ik hoorde het afschuwelijkste geschreeuw daarboven. Ik dacht dat ze het leger des heils hadden losgelaten, daar op de heuvel. Zei, nou, ik zei, ik denk dat de oude zuster dood is. Zei, we zullen, morgen gaan we de wagen meenemen en hoe we haar eruit zullen halen om bij de grote weg te komen. En zei, zodat ze haar naar de begrafenisondernemer kunnen brengen. En zei dat, we wachten, het was niet nodig om er op dat uur van de nacht heen te gaan. Zei, het is ongeveer een mijl naar boven de heuvel op. Zei, we gingen er de volgende morgen heen. En weet u wat er gebeurde? Ik zei, van nee meneer. Hij zei, ze zat daar appelgebak te eten en koffie te drinken met haar man. Ik zei, meent u dat? Hij zei, ja meneer. Oh, zei ik, nou meneer, dat meent u toch niet echt? Hij zei, wat mij bezighoudt is welk, hoe heeft die man en nooit in deze streek geweest en wist dat, ziet u? En ik zei, oh, dat gelooft u toch niet? Hij zei, het is de waarheid. Ik zei, gelooft u dat? Ziet u? Hij zei, nou, ga er daar op de heuvel mij naartoe. Ik kan het u bewijzen. Hij was nu tegen mij aan het prediken, ziet u? Dus ik zei, ik pakte een appel en ik zei, mag ik een van deze appels hebben? En ik wreef hem af aan mijn kleren. Hij zei, wel, de wespen eten ze anders op. Ik geloof dat u er wel een mag hebben. En toen, dan zei ik, wel... Ik beet erin en ik zei, dat is een lekkere appel. Hij zei, oh ja, zei, weet u, ik heb die boom daar, oh, 40 jaar geleden geplant of zoiets dergelijks. Ik zei, oh, is dat waar? Ja, meneer? En ik zei, nou, en elk jaar, zei, ik merk dat we nog geen vorst hebben gehad. Het is begin augustus. En ik zei, de bladeren vallen van de bomen. Ja, meneer, dat klopt, de herfst is op komst. Geloof dat we deze keer vroeg zullen hebben. Ik zei, ja, meneer? Veranderde van onderwerp, zie. En hij zei, ik zei, wel weet u, het is vreemd, zei ik, hoe dat sap uit die boom gaat, ik zei, en die bladeren vallen eraf, en toch is er geen, ze hebben nog geen vorst gehad om het blad te doden. En hij zei, nou, zei hij, wat heeft dat te maken met waar we het over hebben? En ik zei, nou, ik vroeg het me gewoon af, weet u, mama zei altijd, geef een koe genoeg touw en ze zal zichzelf ophangen, weet u, dus ik gaf hem gewoon touw genoeg. Dus hij ging verder en hij zei, wel ja, wat heeft dat ermee te maken? Ik zei, weet u, God brengt die appels naar boven en u geniet van die appels en bladeren en u zit in de schaduw enzovoort. Het gaat in het najaar naar beneden en ik zei, kom weer naar boven met appels en met bladeren weer. En hij zei, oh, dat is gewoon de natuur. Zie, dat is gewoon de natuur. Ik zei, nou, natuurlijk is dat de natuur. Ik zei, dat is de natuur. Maar er moet iemand zijn om de natuur te beheersen. Zie, ik. Hij zei, vertel me nu eens wat het is dat dat doet. En hij zei, nou, het is gewoon natuurlijk, de natuur. Ik zei, wie is het nu die tegen dat kleine blaadje zegt? En de, ik zei, nu, de reden dat het blaadje eraf valt, is omdat het sap naar beneden in de wortel gaat. En wat als dat sap boven in de boom bleef tijdens de winter? Het zou er gebeuren? Zei, het zou de boom doden. Wel, zei ik nu, welke intelligentie die dat sap naar beneden in de wortels laat lopen, zegt, ga hier nu uit, het wordt herfst, ga naar beneden de wortels in en verberg je. En blijf in de wortels, als een graf, en komt dan het volgende voorjaar weer naar boven. Breng meer appels naar boven en breng meer bladeren en zo naar boven. Hij zei, dat is gewoon de natuur, het doet dat. Zei, het weer, de verandering, weet u, omdat het herfst wordt. Ik zei, zet een emmer water op de paal daar en kijk of de natuur het langs de paal naar beneden laat lopen en het weer omhoog brengt, zie? Wel, zei hij, misschien hebt u daar wel wat. Ik zei, denk er eens over na terwijl wij jagen. En hij zei, wel, en hij zei, jaag maar waar u wilt. En ik zei, wanneer ik terugkom, als u mij vertelt welke intelligentie dat sap uit die boom naar beneden in de wortels laat lopen, om er de hele winter te blijven en de volgende winter terug te komen, dan zal ik u vertellen dat dat dezelfde intelligentie is die mij vertelde over die vrouw daarboven. Hij zei, aan u vertelde? Ik zei, ja meneer. Hij zei, u bent die prediker niet. Ik zei, zou u zijn naam kennen? Ja, ik zei, Branham. Hij zei, dat is hem. Ik zei, dat is juist, zie. En weet u wat? Ik leidde de oude man daar op die plek tot Christus, op zijn eigen getuigenis. En een jaar later was ik daar en reed een auto, Indianen kenteken erop, het erf op. Ze waren verhuisd, hij was overleden, dus toen ik terugkwam stond daar zijn vrouw om me echt de les te lezen. Ik dacht dat ik toestemming had om te jagen. En ze kwam naar buiten, ze zei, kunt u niet lezen? Ik zei, ja mevrouw. Ze zei, hebt u die bordjes gezien waar verboden te jagen op staat? Ik zei, ja mevrouw, maar, zei ik, ik heb toestemming. U hebt geen toestemming, zei ze. Ik zei, we hebben dit terrein jaren geleden al afgezet. Ik zei, wel zuster, dan was ik fout, het spijt me. En zei, niks te spijten, dat Indianen kenteken erop en dan hier komen, jullie zijn allerbrutaalst. Ik zei, mag ik het even uitleggen? Ik zei, wie heeft u dan toestemming gegeven? Ik zei, ik weet niet precies. Ik zei, het was een oudere man die daar op de veranda was toen ik hier vorig jaar was en we het over God hadden, zie? En ze keek, ze zei, bent u broeder Branham? En ik zei, ja mevrouw. Ze zei, vergeef me, ik wist niet wie u was. Ze zei, ik wil u zijn getuigenis vertellen. In zijn laatste stervensuren hief hij zijn handen op en prees God. Hij stierf in christelijk geloof en werd naar God toe weggedragen. Zie? Als zij zouden zwijgen, zullen de rotsen het onmiddellijk uitroepen. Er is iets in de natuur. Let op de vogels, let op de dieren, let op alles en let u op de natuur. Kijk naar de kleine duif, hoe hij vliegt. Hoe zo'n andere vogel hij is, ziet u? Hij heeft geen gal. Hij kan niet eten zoals de kraai, ziet u? Hij heeft geen gal in zich. Hij hoeft geen bad te nemen in het water, omdat hij iets binnenin zich heeft, dat hem van binnen uitreinigt, ziet u? Zo is ook de christen. Zo heeft God zich voorgesteld. In een duif, ziet u? Jezus werd voorgesteld als een lam. Altijd zult u God in de natuur vinden. En God vergeleek ons met schapen, die geleid moeten worden. Is het u ooit opgevallen? Enige tijd geleden heb ik er een preek over gehouden. Dat de duif die op het lam neerdaalde om het lam te leiden. En hij leidde hem ter slachting, de duif. Nu, als dat lam, die duif had niet kunnen neerdalen op enig ander soort dier, omdat ze beiden van dezelfde aard moesten zijn, zie? Als de duif op een wolf zou zijn neergestreken, en als hij zou hebben gesnauwd of gegromd, dan zou de duif zijn vlucht hebben genomen. Wel, dat is nu ook zo. In onze zieke wegen, dan neemt de Heilige Geest gewoon zijn vlucht en gaat weg. Het moet dezelfde natuur hebben. De vogel van de hemelen, de duif, het zachtmoedigste dier op aarde, het lam, ze kunnen met elkaar overweg. En wanneer de Heilige Geest over ons komt en ons nieuwe schepselen maakt, dan kan hij ons leiden. Maar proberen we hetzelfde oude leven te leiden, dan zal het niet werken. Het zal gewoon niet werken. Nu, de eerste stap die u waarschijnlijk ooit in uw leven hebt gemaakt, sprekend over leiderschap, was waarschijnlijk de handen van een aardige, lieve moeder. Die handen liggen vanavond misschien stil, ergens op een begraafplaats hier. Maar dat was de hand die u vasthield om uw eerste stap te maken. Nadat moeder u dan leerde lopen en u deed een paar stappen, viel dan en stond weer op en u dacht dat u geweldig deed, toen droeg ze je over aan de onderwijzeres. En toen begon zij u te leiden naar een opleiding van hoe en wat u moet doen en hoe u moet leren enzovoort. Nadat de onderwijzeres toen klaar met u was, toen keerde u terug. Uw vader hield zich toen met u bezig. Toen uw vader u dan onder handen had, leerde hij u misschien zaken doen. Hoe u een succesvol zakenman wordt. Hoe u de dingen juist aanpakt. Uw moeder leerde u hoe u een huisvrouw te zijn. Hoe te koken enzovoort. Nadat zij toen klaar met u waren, toen kreeg uw geestelijke of priester vat op u. Maar wie leidt u nu? Dat is nu de vraag. Nu worden we vanavond allemaal ergens door geleid. We moeten het. We worden geleid. Let op. Laten we nu eens kijken naar deze jonge man zijn wat hem had beïnvloed. Laten we eens kijken naar deze jonge zakenman, zoals we hem zouden noemen, omdat hij een zakenman was. Hij was een groot, succesvol man. Laten we eens kijken naar zijn leiders. Misschien had zijn moeder hem eerst als kleine jongen de dingen geleerd die hij behoorde te doen. Zijn vader had hem tot zo'n fijn succes gebracht. Misschien had hij hem een erfenis nagelaten, omdat hij zelf een overste was. Misschien was zijn vader er niet, dus hij was een zakenman. Hij was een, laten we hem vandaag iets als een christelijke zakenman noemen. Of hij was een religieuze zakenman. Dat zou denk ik de beste uitdrukking zijn. Deze man was religieus, hij was geenszins een ongelovige. En hij werd door zijn moeder onderwezen hoe goed te doen, hoe te wandelen, hoe hij zich moest kleden. Hij werd door zijn vader onderwezen, een grote zaak, en hoe een succesvol man te zijn. En zijn zaak was succesvol. En vader en moeder waren in de kerk opgegroeid en hadden hem naar de priester gewezen. En de priester had hem tot een echte religieuze man gemaakt. Dus was hij een fijne, beschaafde man. Hij was een fijne jongen met een goed karakter. Als Jezus Christus naar hem keek en hem lief had, dan was er iets met de jongen dat echt was. Zeker, want de Bijbel zegt hier, we vinden het in Marcus. En Jezus hem aanziende, had hem lief. Ja, Jezus hem aanziende, had hem lief. Dus daarom moet er iets werkelijk bijzonders met deze jonge man geweest zijn. Hij had een goed karakter en stond bekend om zijn goede karakter. Hij was een man die juist was opgevoed, intelligent, slim, intellectueel, succesvol in zaken en een religieus man. Hij had een heleboel goede hoedanigheden die zo buitengewoon goed waren dat het de aandacht trok van Jezus Christus, de Verlosser. Maar toen hij geconfronteerd werd en succesvol was in al deze andere dingen, er was niets verkeerd gegaan. Hij was perfect, gevormd, voldeed goed aan wat men verlangde, intelligent, juiste opleiding, zijn succes, hij was slim, een fijne zakenman, behoorde waarschijnlijk tot een groep zakenlieden ergens daar in Palestina. Misschien behoorde hij tot een gemeenschap van zakenlieden, zoals we hier vanavond hebben. Ongetwijfeld was hij dat, omdat zakenlieden altijd omgang met elkaar hebben gehad, de een met de andere. Want net als vogels van gelijke veer, ze hebben dingen om over te spreken. En als deze, de godsdienstige mannen, ze willen niet over de man spreken die de kroeg runt en die allemaal, want zij hebben niets met elkaar gemeen. We moeten dingen gemeen hebben. Dus christenen hebben dingen gemeen met christenen. Zondaars hebben dingen gemeen met zondaars. En verenigingen, en wat ze ook zijn, ze hebben dingen gemeen. En deze jonge man behoorde waarschijnlijk tot een gemeenschap van zakenlieden. En hij was zo religieus als maar kon zijn, omdat Jezus, bij het stellen van vragen hier, hij zei, ik heb deze geboden gehouden, ze allemaal van mijn jeugd af in acht genomen. Dat is juist. Zie, hij was juist opgevoed, juist onderwezen en alles, maar toen hij geconfronteerd werd met de gedachte van eeuwig leven, ik wil nu dat u bemerkt, met heel dat karakter dat hij had, toch wist hij dat hij niet in het bezit was van eeuwig leven. Nu, al onze verenigingen, onze gemeente, ons lidmaatschap en de dingen die ons zo dierbaar zijn, onze Amerikaanse verenigingen en alles, is heel fijn. Er is niets op tegen te zeggen. En onze vereniging van christenzakenlieden hier is een geweldig iets. Het is een open deur voor mij geweest om met mijn interdenominationele gedachten over wij zijn christenen. Er is niet één denominatie die ons kan claimen, een werkelijke christen, omdat u aan God behoort. Denominaties zijn door mensen gemaakt en christendom is van de hemel gezonden. Maar in al deze dingen die we hebben, zo goed als ze zijn, hoe fijn we ook samenkomen, hoe fijn de samenkomsten ook zijn die we hebben, met het sociale begrip die we hebben, toch worden we allen geconfronteerd met eeuwig leven. En ongeacht hoe succesvol we zijn geweest in zaken, hoe succesvol we zijn geweest en wat een geweldig kerklid we zijn en hoe we ook werken, hoe goed we de dingen ook proberen te doen, toch, als het niet op de juiste manier wordt gedaan, is het een tevergeefse aanbidding van God. Jezus klassificeerde dat ook zo, als ik hier even bij stilsta. Hij zei, tevergeefs aanbid gij mij, door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Denk nu eens na, een oprechte, eerlijke aanbidding met de oprechtheid van uw hart tot God en toch nog tevergeefs. Het begon op die wijze, met Kain, in de Hof van Eden, oprechte aanbidding, maar het werd verworpen. Erg religieus en toch verworpen. Vorige week in Shreveport, de week daarvoor, in een samenkomst van de evangeliezakenlieden, een ontbijt daar waar een paar honderd mensen waren samengekomen, ik sprak 2,5 uur over God in dienstbewijs zonder dat het Gods wil is. Nu, dat klinkt vreemd, maar we moeten ons door bepaalde kanalen leiden, in Gods voorziene kanaal. En Gods manier van doen, ongeacht hoezeer wij ook denken dat het juist is, het moet overeenkomstig het woord van de Heer zijn, of het is tevergeefs. Kain aanbad, maar het was niet in overeenstemming met het woord van de Heer. De Farizeeën aanbaden, maar niet in overeenstemming met het woord van de Heer. En in deze specifieke boodschap tot de zakenlieden onderwees ik dit. David, hij wilde de Heer een dienst bewijzen, en hij had gelijk in wat hij zei. Hij zei, is het juist dat de ark van de Heer daar ginds staat? Laten we hem hierheen brengen, in de dagen van de koning, de andere koning die hij had opgevolgd. Hij zei, het is niet goed, ze hebben de Heer nooit geraadpleegd over de ark, maar wij zouden dat moeten. Nu, dat is correct, wat ze behoorden te doen. Hij zei, we moeten de ark gaan halen, en we kunnen de Heer raadplegen. En dat is juist. Hij stond daar in het andere land. Zij, we moeten hem hierheen brengen, hem hier naartoe halen en hem hier in ons huis plaatsen en de Heer aanbidden. Let nu op. Hij kwam in het verkeerde kanaal om het te doen. Hij raadpleegde de hoofdlieden over 50 en 100 en 1000. Zij werden allen geraadpleegd, iedereen zag dat het de wil van de Heer was, leek het wel of dat het woord van de Heer was. Het woord van de Heer soms, u moet het op de juiste plaats zetten. Anders is het niet de wil van de Heer, ziet u? Laat dat nu diep doordringen. En dan krijgt u een algemene voorstelling van wat ik probeer te zeggen. Ik wil niet dat de gemeente in de voetsporen valt die u daar in Engeland hebt gevonden. Lang haar en mannen met opgeschilderde gezichten en pervers. Dat willen we niet. Het maakt niet uit hoe religieus het klinkt en hoezeer Elvis Presley religieuze liedjes ook kan zingen. Hij blijft een duivel. Ik ben geen rechter, maar aan hun vruchten kent u hen, ziet u. Hij is een Pinksterman, maar dat maakt helemaal geen verschil, zie. Uw vruchten laten zien wat u bent. Het maakt niet uit of de geest op hem komt, hij in tongen kon spreken, hij kon juichen, hij de zieken kon genezen. En Jezus zei, velen van hen zullen op die dag tot mij komen en zeggen, Heer, heb ik niet dit en dat gedaan? En ik zal zeggen, ga weg van mij, u die ongerechtigheid werken. Ik heb u zelfs nooit gekend, ziet u? We moeten echte, waarachtige christenen zijn. En de enige manier waarop we dat kunnen doen, is het te confronteren met deze vraag hier over eeuwig leven. Er is maar één vorm van eeuwig leven en die komt van God. En hij heeft elk schepsel voorbestemd dat het ooit zou hebben. Net zoals u het gen in uw vader was, was u een gen in God. Een van zijn eigenschappen om mee te beginnen. Anders zult u daar nooit zijn. U kwam voort in het saaibed van uw moeder. Uw vader kende u niet. U was in zijn lendenen. En toen u voortkwam in het saaibed van de moeder, toen werd u een mens en in het beeld van uw vader gevormd. Nu kunt u gemeenschap met hem hebben en hetzelfde bij God. Als u eeuwig leven hebt gekregen, het leven waar u in kwam, het natuurlijke leven, lichamelijk leven, dat was door uw vader. En de enige manier waardoor u wedergeboren kunt worden is, de enige manier is dat het van uw hemelse vader moet komen. Zijn eigenschappen. Al wat de vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Zie? U bent hier omdat uw naam in het boek des levens van het lam werd geplaatst, voor er zelf een grondlegging van de wereld was. Zo is het precies. U bent een gen, een geestelijk gen uit uw hemelse vader, een deel van Gods woord. Is dat zo, zoals ik gezegd heb, dan was u met Jezus toen hij hier was, omdat hij het woord was. U hebt met hem geleden, bent met hem gestorven, met hem begraven en met hem opgestaan, en nu gezeten in hemelse gewesten in hem. Let op, David dacht dat alles in orde was, en hij raadpleegde al deze mensen, en allemaal begonnen ze te dansen en te juichen en te schreeuwen. Ze hadden al hun religieuze handelingen die er waren, maar toch was het niet Gods wil om heen te gaan en het woord van God terug te brengen naar het huis van God. Maar ziet u, God werkt altijd in alle tijden via één weg. Zijn eerste beslissing is zijn enige beslissing, omdat hij volmaakt is in zijn besluiten. Hij doet nooit iets, tenzij hij het eerst openbaart aan zijn dienstknechten, de profeten. Dat is juist. Daarom is dit het gemeentetijdperk waarin wij leven. Er is geen kerk, geen methodist, baptist, pinkstergelovigen of wat dan ook die deze gemeente ooit in de bruid kan zetten. Het zal het antwoord van Malachi 4 moeten zijn, dat God een profeet zendt om het aan te openbaren, omdat dat de enige manier is. Onze kerken vormen denominaties en gooien de zaak in verwarring en een warboel, net zoals altijd. En God zendt altijd de profeten. En daar stond Nathan in het land, een betuigd profeet, voor God. En hij werd niet eens geraadpleegd. En ze gingen erheen en het kostte het leven van een eerlijk man enzovoort. En namen de ark mee, in plaats van hem op de schouders van de levieten te dragen, zetten ze hem op een kar om te vervoeren. Geheel door elkaar. Ziet u, als u niet volgens de wil van God gaat, en de weg die God ons heeft gegeven om te gaan, halen ze het altijd door elkaar en nemen het in een of andere organisatie, denominatie, een of andere boodschap, en daar hebt u het, ziet u? Het is altijd al zo gegaan. Dat is hetzelfde waar deze jongen mee geconfronteerd werd. Hij kwam binnen, hij was een lid geweest, misschien van de Farizeeën of Sadduceeën of een of andere grote orde van die tijd. Hij was zo religieus als maar kon zijn. Hij zei, ik heb deze geboden gehouden die me werden geleerd sinds ik een kind was, ziet u. En Jezus hield van hem erom. Maar hij weigerde zich te laten leiden. Hij weigerde de werkelijke leiding van Jezus Christus te aanvaarden om hem eeuwig leven te geven. Merk op dat hij geloofde dat er iets anders was dan wat hij had. Anders zou hij nooit hebben gezegd, goede meester, wat moet ik nu doen? Ziet u, hij wilde zelf iets doen. Zo doen wij ook. Wij willen zelf iets doen. De gave van God is een gave om niet. God geeft het aan u. U hoeft er niets voor te doen. Hij heeft het aan u voorbestemd en u zult het krijgen, ziet u? Bemerk, hij wist dat het er was, hij geloofde erin en wilde het, maar toen hij ermee geconfronteerd werd, hoe hij het moest doen, week het af van zijn ritueel. Dat was anders. Hij kon zijn geld houden en bij de kerk blijven horen waartoe hij behoorde, enzovoort. Maar Jezus wist dat en wist dat hij dit geld had opgepot. En hij zei, ga alles verkopen wat u hebt en geef het aan de armen. En kom, neem uw kruis op en volg mij. En u zult schatten hebben in de hemel. Maar hij kon het niet. De andere leiders, die hij in zijn jeugdjaren had gehad, hadden zo'n invloed op hem dat hij weigerde Gods voorziene weg te aanvaarden, wat Jezus Christus was. De enige die eeuwige leven heeft, de enige die het u kan geven. Niet de kerk die u eeuwig leven kan geven, niet uw buurman, niet uw voorganger, niet uw priester, niet uw geloofsbelijdenis. Alleen Jezus Christus zelf kan u eeuwig leven geven. Hij is de, het maakt niet uit hoe goed u bent, wat u stopt met doen, wat u begint te doen. U moet de persoon van de Heer Jezus Christus accepteren. En wanneer u dat dan doet, hij is het woord, en dan past uw leven precies in het woord. En het manifesteert zich aan het tijdperk waarin u leeft. Noach moest dat doen, zodat het woord gemanifesteerd werd in zijn tijdperk. Nu, wat als Mozes langskwam, had gezegd, we weten wat Noach deed, we zullen Noachs woord nemen. We zullen het precies zo doen als Noach het deed. We bouwen een ark en drijven de rivier de Nijl af en gaan weg uit Egypte. Nou, het zou niet hebben gewerkt, ziet u, dat was een ander tijdperk. Jezus kon niet komen met Mozes' boodschap. Luther kon niet komen met de katholieke boodschap. Wesley kon niet komen met de Luthers boodschap. Pinksteren kon niet komen met de boodschap van het Wesley-tijdperk. En de bruid kan niet worden gevormd in de Pinksterdenominatie. Het kan dat gewoon niet. En zo is het precies. Ze heeft zich georganiseerd en is hierheen gegaan en daar zit ze, net zoals de rest van hen. Het is kaf, net zoals het leven opkomt door de, ziet u? Die schrijver, zoals ik onlangs 's avonds zei, die schrijver die dit boek schreef, en niet omdat hij me zo erg bekritiseerde, zei dat ik een duivel was als er zoiets zou bestaan. Dus hij zei, hij geloofde niet in God. Hij zei, een God die met zijn armen over elkaar kan gaan zitten kijken naar die martelaars in de vroegere eeuwen en beweren macht te hebben om de Rode Zee te openen en toestaan dat die vrouwen en kinderen in stukken gescheurd werden door leeuwen enzovoort, en zei dan dat hij een liefhebbende God was? Zij zo'n schepsel bestaat er niet. Ziet u, de man zonder inspiratie van het woord faalt het te zien. De eerste tarwekorrel, de bruidegom, moest in de aarde vallen om weer op te staan. Zo moest ook de eerste bruid, die met Pinksteren geboren werd, door die donkere middeleeuwen gaan, zoals elk ander zaadje, worden begraven, ze moesten sterven, ze moesten het. Maar het begon weer uit te spruiten in Luther, in de eerste reformatie. Het leek niet op het zaad dat erin ging, maar het was het licht van die dag. De halm ging toen over in de aar, Wesley. En van de aar ging het in Pinksteren over, het kaf. Wanneer u in het tarwe kijkt, wanneer het opkomt, de tarwekorrel, een man die tarwe heeft verbouwd, als u de tarwe zich erin ziet vormen, lijkt het precies op het graan. Maar als u een pincet neemt en erbij gaat zitten, en die tarwe neemt en het openmaakt, dan zit er helemaal geen graan in. Het is gewoon een omhulsel. En wat dan? Het is daar gevormd om het graan te bevatten, ziet u? En dan het eerste wat u merkt, dat het levende, de halm verliet om in de aar te gaan. Verliet de aar, gaat in het kaf, en verlaat het kaf en gaat in de tarwe. Drie stadia, ziet u, ervan. En dan vormt het tarwe zich buiten de drie stadia. Luther, Wesley, Pinksteren. Precies, zie? Ongetwijfeld, u kunt de natuur niet onderbreken. Nu, kijk, elke 3 jaar nadat een boodschap uitgegaan is, van God gezonden, organiseren ze zich. Dit is 20 jaar geweest en er is geen organisatie. Het zal het ook niet, ziet u? Nu moet het kaf wegtrekken, de tarwe een kans geven om voor de zoon te liggen, om te rijpen. De boodschap die weer terugkomt in de gemeente en het lichaam van Jezus Christus vormt. Net als de eerste oorspronkelijke die de grond inging. Nu, om te zien, het eeuwige leven, het leven, zeker, de stengel hier droeg het leven, zeker, ja. Maar ziet u, toen het de stengel werd en het beëindigd was, de organisatie, ging het leven regelrecht door in Wesley. Kwam er direct uit, ging erin. En eenmaal, elk ervan, een groot blad, lijkt niet op het graan, maar wanneer het kleine stuifmeel komt, zoals het op het kaf of aan de stengel, het stuifmeel van de aar, lijkt het heel veel op het graan. Maar wanneer het tot dat kaf komt, is het er bijna. Zei Jezus niet, in de laatste dagen, Matthäus 24:24, zouden de twee zo dicht bij elkaar liggen, dat het zelfs de genen, voorbestemden, de uitverkorenen zou verleiden, als het mogelijk was. Bijna als het echte, zie. Dus in de laatste dagen. Nu ziet u, het is nu tarwetijd. Het wordt oogsttijd. Dit is niet Luthers tijdperk. Dit is niet het Pinkstertijdperk. Dit is het bruidtijdperk. Zoals Mozes een natie uit een natie riep, roept Christus vandaag een gemeente uit een gemeente, ziet u, hetzelfde in type. En neemt ze mee naar het heerlijke eeuwige beloofde land. Nu, om die persoon die aan het roepen is te weigeren, Christus, ongeacht of u van Pinksteren bent, Methodist, Lutheraan, wat u ook bent, u moet dit tijdperk, niet tegen ze, helemaal niet, maar in dit tijdperk, nu, moet u, zoals ze in dat tijdperk deden, de persoon van Christus aannemen, wat het woord is. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, en het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons, dezelfde gisteren, heden en voor immer, Hebreeën 13:8. Ziet u, u moet die persoon van eeuwig leven aannemen. Nu, het leven dat Luther had, was rechtvaardiging. Wesley had heiliging eraan toegevoegd. Pinksteren had het herstel van de gaven wat erin terugkwam eraan toegevoegd. Maar nu wordt het in het lichaam compleet, ziet u, de drie fasen ervan en daaruit, wanneer dan de opstanding komt, zal het leven dat in die Lutheranen leefde, dat eruit is gegaan, het leven dat in de Methodisten leefde en eruit is gegaan, het leven dat in de Pinkstergelovigen is gegaan, allemaal uit de grond worden opgenomen in het lichaam van de bruid, om binnen te worden gehaald voor Jezus Christus. Glorie voor God. O, het is opwindend. Het is de waarheid. We zijn een hoek omgegaan. We kijken naar de hemel. Kijkend naar de komst. De deksteen op de piramide, zoals we zouden zeggen. Zijn terugkomst. De gemeente zal spoedig moeten opstaan en wij moeten ons gereed maken. En de enige manier waarop u dat kunt, is niet zeggen, wel, ik behoor tot de assemblies, behoor tot de eenheid, tweeheid, of wat het ook is, hun allemaal, ik behoor tot de Church of God, dat betekent helemaal niets. Onze vaders juichten en dansten, dat is volkomen in orde, dat was hun dag. Maar vandaag wordt u niet geconfronteerd met de organisatie die zij gemaakt hebben, maar met het leven dat doorgaat. En dat is Jezus Christus. Deze jonge man had hetzelfde gedaan. Mozes schreef die geboden, maar ziet u, dezelfde God die de geboden schreef, door zijn profeet, was hetzelfde wat profeteerde dat de dag zou komen waarin ik een profeet zal doen opstaan zoals ik. En het zal komen te geschieden dat allen die hem niet horen, zullen worden afgesneden, ginds naar denominatie Kaf en Aren. Ze moeten verder gaan tot het leven. En zeg vandaag niet, ik ben van Pinksteren, ik hoor hierbij, ik hoor daarbij. Dat heeft niets te betekenen. U moet de persoon, Christus, aannemen, eeuwig leven. Ieder van ons wordt ermee geconfronteerd. Vergeet dat niet. De andere leiders, ziet u, ze hadden zo'n vat op hem. Hun mensen worden geleerd, wel, we horen hierbij en we horen daarbij. En hadden zo'n vat op hem. Maar wat een fatale zaak om het leiderschap van eeuwig leven te verwerpen. Nu, dat leven is vanavond aanwezig, dat is waar. De Heilige Geest is hier, want Christus is in geestvorm. Zijn geest, de zalving, is hier. In korte tijd in de wereld ziet mij niet meer, maar gij zult mij zien. Want ik zal met u zijn, zelfs in u, tot de volleinding, tot het eind van de wereld. Jezus alleen kan u naar dat eeuwige leven leiden. Er is geen kerk, geen denominatie, geen prediker, geen priester, niets anders die u erheen kan leiden. U moet door hem geleid worden. De enige die u kan leiden. Kunt u zich voorstellen dat hij u leidt vanuit zijn woord, en dat is hem? En als hij het woord is en u bent een deel van hem, bent u dan geen deel van het woord? Het woord waarop God vandaag de wateren van verlossing wil uitgieten, om hem vandaag te identificeren? Zoals de apostelen hem identificeerden, zoals Luther, zoals Wesley, zoals de mensen in die dagen hem identificeerden. Dit is een ander tijdperk, het is het woord. Het woord zei dat deze dingen die we nu plaats zien vinden, dat het voorspeld is dat ze in dit uur gebeuren. Dus aanvaard Jezus Christus en laat hem u leiden tot eeuwig leven. Hoewel hij had gepresteerd, deze jonge man, hij had allemaal goede dingen bereikt. Op school, goed geweest. Als een goede jongen, ongetwijfeld was hij goed geweest. Als een echte vader, in het luisteren naar zijn vader wat zaken aanging, was hij een goede jongen geweest. Goed voor zijn ouders. Hij was trouw geweest aan zijn priester, hij was trouw geweest aan zijn kerk, hij was trouw geweest aan de geboden van God. Maar hij verloor het voornaamste en de rest betekende niet veel voor hem toen hij het leiderschap van eeuwig leven afwees. Jezus Christus. Let op, ieder van ons wordt vandaag geconfronteerd met dit leiderschap, net zoals bij de jonge man. Wij, ongeacht hoe religieus we zijn, u mag katholiek zijn, u mag baptist zijn, methodist, of u mag Pinkstermensen zijn, of wat u ook bent, u wordt vanavond geconfronteerd met ditzelfde, eeuwig leven. Dat is het aanvaarden van Jezus Christus. We worden deze gelegenheid geboden. Ergens in het leven moeten we de zaak onder ogen zien, net zoals deze jonge man, omdat u een sterfelijk wezen bent en u de keuzemogelijkheid gegeven wordt. U hebt een keuze. God heeft het zo gemaakt dat u kunt kiezen. Als hij Adam en Eva op basis van vrije wilskeuze stelde, zodat ze konden kiezen, en toen maakten zij de verkeerde keuze, en ziet u, hij kan niet meer voor u doen dan hij voor hen deed. Hij moet u voor hetzelfde stellen, zodat u kunt kiezen of verwerpen. U hebt een keuze, laten we naar enkele ervan kijken. U hebt een keuze als jonge man of u een opleiding gaat volgen of niet. U hebt die keuze. Misschien wil het gewoon niet, u kunt het gewoon weigeren. U hebt een keuze in uw gedrag. Ik zal hier even een klein beetje kwetsen, zie. U kunt voor de dag komen en uw haar laten groeien en een Beatle zijn of een van die domoren. Of, u vrouwen, u kunt eruit zien als een fatsoenlijk mens. Of u kunt een van die rare wezens zijn die we daar hebben. Van die blauwgemaakte ogen en waterhoofdkapsels en zo. Ze zijn volledig tegen het woord van God. Het is er absoluut tegen. Kon niet eens gebed opzenden dat aangenomen zou worden. Dat is de waarheid. Zo is het precies. Dat is wat de Bijbel zei. Maar wat is er met u gebeurd, gemeente? U hebt zoveel televisie gekeken, zoveel dingen van de wereld, dat het zo gemakkelijk is voor uw oude Adamsnatuur om daarin mee te drijven, om te doen zoals de anderen. Mag ik dit nog eens herhalen? In het kosher, in het offer van de verzoening in de dagen van Mozes, toen Mozes de kinderen uitleidde, moesten er 7 dagen zijn dat er geen zuurdesem onder het volk mocht zijn. Ieder weet dat, in Exodus. Er zal geen zuurdesem in uw kamp gevonden worden. 7 dagen lang. Die 7 dagen stelden de volledige 7 gemeentetijdperken voor, ziet u? Geen zuurdesem. Nu, wat is dat? Geen geloofsbelijdenissen. Geen wereld. Jezus zei, als u de wereld of de dingen van de wereld lief hebt, is de liefde van God niet eens in u, ziet u? En we proberen dat te vermengen. U kunt het niet. U moet tot 1 ding komen om te geloven. U gaat of God geloven, u gaat uw kerk geloven, u gaat de wereld geloven. U kunt het niet vermengen. En u kunt niet vasthouden aan die oude dingen die de andere kerk voor u vasthield. U moet de boodschap van het uur nemen. Hij zei, wat overbleef, laat het niet tot de morgen blijven om in dit andere tijdperk te komen. Verbrand het met vuur, vernietig het. Dat het tijdperk waarin u leeft, de boodschap van dit tijdperk, het moet uit de schriften naar voren worden gebracht en betuigd en bewezen worden door God, dat het God is die dit doet, dan ontvangt u dat of u verwerpt het. Dat is eeuwig leven, leiderschap van de Heilige Geest, zijn gemeente leidend. We zouden daar een lange tijd bij kunnen stilstaan, maar laten we doorgaan, gewoon door blijven gaan. De keuze van uw gedrag. U kunt het nu niet mengen. U bent of voor God of tegen God. En de uitingen aan de buitenkant laten precies zien wat er aan de binnenkant is. Zie? De stekelnoot. Velen van u denken, ik heb de doop van de Heilige Geest, ik ga naar de hemel. Dat heeft er niets mee te maken dat u naar de hemel gaat. Oh nee, u kunt elk uur in uw leven de doop van de Heilige Geest hebben en nog steeds verloren zijn en naar de hel gaan. De Bijbel zegt dat. Dat is helemaal waar. Kijk hier, u bent een uiterlijk persoon. U hebt 5 zintuigen die in contact staan met dat uiterlijke lichaam. God gaf u 5 zintuigen. Niet om met hem contact te hebben, uw aardse huis, zien, proeven, voelen, ruiken en horen. Dan hebt u een geest aan de binnenkant daarvan. En die heeft 5 uitwegen, bewust zijn en liefde enzovoort. 5 uitgangen waarmee u met de geestelijke wereld contact opneemt, maar met uw geest. Uw lichamelijke heeft contact met het lichamelijke. Uw geestelijke heeft contact met het geestelijke. Maar daar binnenin hebt u een ziel. En die ziel is dat gen dat van God komt. En zoals een baby, gevormd in de schoot van zijn moeder. Wanneer de baby in de schoot van de moeder komt, door de kleine kiem, kruipt hij in het ei. Het vormt niet van de ene cel een mens, de volgende een hond, en de volgende een kat, en de volgende een paard. Het zijn allemaal menselijke cellen, omdat het van een oorspronkelijke menselijke cel gebouwd wordt. En wanneer een mens wedergeboren is door het woord van God, voorbestemd tot eeuwig leven, de uitverkorenen genaamd, dan zal het woord van God bovenop woord zijn, woord op woord. Niet een denominatie geloofsbelijdenis en dan een woord en een geloofsbelijdenis en het zal niet werken. U kunt dat zuurdeeg er niet in hebben. Slechts één eeuwig leven, Jezus Christus, het woord. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God en het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Vrienden, u voedt mijn kinderen. U zendt mij over de zendingsvelden naar de wereld om de boodschap te brengen. Ik moet oprecht met u zijn. Wat ik zie, ziet u misschien niet. Daarom ben ik hier om u het te vertellen. Het is niet omdat ik de mensen niet lief heb. Het is omdat ik de mensen wel lief heb. Corrigerend. Wanneer ik zie dat de gemeente afglijdt, afdwaalt en zegt wel, we hebben dit gedaan en we hebben dat gedaan. En ik in de gemeente rondkijk en zie dat het zal gewoon niet werken. Dan hier in de Bijbel kijk en zie dat het aan het einde zo moet zijn. Dat lauwe Laodicea tijdperk, dat Jezus buiten zet, het woord. Hij riep nooit, hij gaat geen kerk roepen. Hij zei, allen die ik lief heb, bestraf ik. Ik gestijd ze. Het woord nemend en erop hameren en zeggen, u bent er verkeerd mee. Dat is de reden dat ik u lief heb. Als u de deur opent en mij binnenlaat, zal ik binnenkomen en maaltijd met u houden. Niet een kerk, daar is hij al uitgezet. Ze is op weg naar de Oecumenische Raad. Daar is ze heen gegaan, regelrecht terug naar Rome, waar ze uitkwam. En precies zo. Ik heb het 25 jaar geleden, of 33 jaar geleden, op papier geschreven. En daar is het. Niet alleen dat, het staat in de Bijbel geschreven, vanuit een visioen. Ze is teruggegaan. Er is geen manier om haar te redden. Ze is gegaan. Zo zal het zijn. God roept individuen. Ik sta aan de deur en klop. Als iemand, welke persoon ook, één individu uit 1000, het zou 1 uit 1 miljoen kunnen zijn. Zoals ik een paar avonden geleden zei, toen Israël uit Egypte kwam, waren er slechts 2 miljoen mensen die eruit kwamen. En slechts 2 miljoen, slechts twee mensen die binnengingen. 1 op 1 miljoen. Wist u dat? Caleb en Jozua. En Jezus, toen hij op aarde was, zeiden ze, onze vaderen aten manna in de woestijn. Wij houden ons aan de tradities. En wij doen dit. Wij weten waar we staan. Hij zei, ik weet dat uw vaders manna aten in de woestijn. En ze zijn ieder voor eeuwig afgescheiden. Ze zijn dood. Wanneer de zaadcel komt van het mannetje of vrouwtje, zijn er wel 1 miljoen eitjes die komen. 1 miljoen zaadkiemen die komen. En uit al die kleine kiemen van het soort, of het van de mannelijke koe is, of de man, of wat het ook zij, er zijn gewoon miljoenen kiemen. 1 miljoen kiemen die werkzaam zijn. Daaronder bevindt zich maar 1 van die kiemen die bestemd is tot leven. Want er is 1 vruchtbaar eitje daar om hem te ontmoeten. Dat is zo. Maar 1 eitje dat hij ontmoeten zal. Net als dit lichaam hier. En de kiem komt van God, zie. En kijk hoe die kleine kiem tussen al die andere kiemen komt en rond en heen aan een voorbijvriemelt, hierheen gaat en dat vruchtbare eitje vindt en er regelrecht inkruipt en de rest ervan sterft. Wat als het vandaag zo zou zijn met de kerk? 1 op 1 miljoen. Ziet u waar het aan toe zou zijn? Eng is de poort en smal is de weg. En weinigen zullen er zijn die hem vinden, want breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zullen er zijn die daardoor naar binnen gaan. Is dat de waarheid, broeder Branham? Ik weet het niet, maar ik haal alleen de schriften aan, ziet u? Nu, je bent voorbestemd tot leven. U ziet het als u voorbestemd bent om het te zien. Als u niet voorbestemd bent om het te zien, zult u het niet zien. Er staat, ze hebben ogen, maar ze kunnen niet zien. Oren en kunnen niet horen. Hoe dankbaar zou u moeten zijn, gemeente? Hoe u zichzelf in orde zou moeten brengen bij deze dingen vandaan? Hoe u voor God in vuur en vlam zou moeten staan? Omdat uw ogen aanschouwen wat u ziet, uw oren de dingen horen die u ziet. Leiderschap. Waarom bent u vanavond hierheen gekomen, om een boodschap als deze te horen? Ik ben over de hele wereld door de kerken gebrandmerkt als een fanatiekeling. Waarom bent u gekomen? De Heilige Geest heeft u hierheen geleid, zie? Zie, om te luisteren. Besnijd u, snijd de dingen van de wereld af. Aanvaard het leiderschap van Jezus Christus, of u zult omkomen, zo zeker als de wereld. U hebt een keuze van uw gedrag. Hoe u zich gedraagt, dat is aan u. U hebt de keuze van een vrouw. U gaat heen en neemt uw vrouw. Wilt u een vrouw nemen, dan wilt u er een nemen die past bij u, van hoe u wilt dat hoe u uw toekomstige huis wilt hebben. Kunt u zich voorstellen dat een man, een christenman, die een van deze moderne rikettas als vrouw neemt? Hè? Kunt u zich dat voorstellen? Wat denkt de man wel? Wat voor een thuis zal hij hebben als hij een striptease neemt? Een vulgaire comediante van de straat hier, een straathoer. Oh, zegt u, wacht nou eens even. Hoe kleedt ze zich? Nee? Korte broeken en zo dragen? Ze is een straathoer. Oh, zegt u nou, broeder Branham. Oh, die kleine rare strakke rokjes waarin het lijkt alsof u erin gegoten bent? Straathoer. Jezus zei, wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart overspel met haar gepleegd. Dan moet hij zich daarvoor verantwoorden. En wat deed zij? Ze heeft zich aangeboden. Wie is er schuldig? Denk erover na. Zegt u, ze maken geen andere kleren. Ze hebben stoffen en naaimachines. Er is geen excuus. Zo is het precies. Ik wil u nu niet kwetsen, en dit is geen grap. Dit is zo spreekt de Heer uit de schrift. Het is absoluut waar, vriend. Ik ben een oude man. Ik heb niet veel langer te blijven. Maar ik moet u de waarheid vertellen. Als dit mijn laatste boodschap is, is het de waarheid, ziet u? Doe het niet, zuster. Doe het niet, broeder. En u mannen die vasthouden aan een geloofsbelijdenis en weten dat het woord van God vlak voor u wordt betuigd, de doop van de Heilige Geest in deze werkelijkheden die we vandaag hebben, en dan vanwege uw geloofsbelijdenis ervan afkeren? Hoe kunt u een zoon van God zijn en het woord van God ontkennen dat voorzegd is voor deze laatste dagen waarin we leven? Hoe kunt u dat doen? Hoe kan de Bijbel dit noemen? Zoals ik gisteravond zei over een koning eens in het zuiden, toen ze de kleurlingen daar verkochten als slaven. Wel, ze waren niet meer dan een tweedehands automarkt. Je krijgt er een koopbrief bij. En ik werd opgeschrikt door een klein stukje. Ik las eens waar een koopman langskwam om er een paar te kopen. En hij zei, wel nu, ik zou graag. Ze waren triest, men moest ze met de zweep slaan om ze te laten werken, omdat ze van huis weg waren. Ze werden verkocht als slaven en in een vreemd land waar ze niets over wisten. En ze zouden nooit meer naar huis gaan. En ze waren verdrietig. Je moest ze met een zweep slaan om ze te laten werken. Maar deze koopman kwam langs een zekere plantage. Daar was één jonge kerel met zijn borst vooruit, zijn kin omhoog. Hem hoefde je niets te slaan. Hij stond rechtop en hij hield het moreel van de rest hoog. De koopman zei, ik koop hem. Hij zei, hij is niet te koop. U kunt hem niet kopen, van hij is niet te koop. Hij zei, nou, wat maakt hem zo anders? Is hij de baas over de anderen? Zei, nee. Zei, voedt u hem anders? Zei, nee. Hij is een slaaf. Hij eet daar in de keuken met de anderen. Zei, wat maakt hem zo anders? Hij zei, ik heb me dat ook afgevraagd, tot ik erachter kwam in Afrika, waar ze vandaan komen, waar de boeren ze kochten en ze hierheen brachten en ze als slaven verkochten. Daar is zijn vader een koning van de stam. En hoewel een vreemdeling ver weg van huis, weet hij dat hij de zoon van een koning is. Dus gedraagt hij zich ook zo. Wat een berisping voor het christendom. Wij worden verondersteld God en eeuwig leven te vertegenwoordigen. Er is maar één vorm van eeuwig leven en dat is God. Hij alleen heeft eeuwig leven. En wij zijn nakomelingen van hem, omdat we genen zijn van zijn geest. Dan moeten we ons gedragen, vrouwen en mannen, zoals de Bijbel ons zegt te doen. Geen Izebels van de straat en Rickies van de organisatie, maar christenheren, zonen en dochters van God, geboren uit de geest van God. Het licht in onze dagen manifesterend en verspreidend. Juist ja. Hoe ver zijn we ervan afgedreven? Waarom? Hetzelfde als deze jongen hier deed. Hij verwierp, weigerde eeuwig leven, omdat het hem zijn sociale positie zou kosten. Het zou hem zijn luxe en geld kosten. Het zou hem zijn gemeenschap in de kerk kosten. Het zou hem heel veel kosten. Hij wist wat het hem zou kosten. Hij was een verstandige jongen en hij voelde dat hij de prijs niet kon betalen. Maar hij dacht, ik vertrouw gewoon op mijn godsdienst en ga verder. Diep in zijn hart wist hij dat er iets was aan Jezus Christus dat anders was dan die priesters van die dag. En elke boodschap die voort is gekomen, een waarachtige, uit God geboren boodschap, is anders dan de oude trend. Toen een goddelijke genezing voortging, niet lang geleden, hebt u opgemerkt hoe de nabootsers het navolgden? Zie, en ieder van hen zit daar in de organisaties en blijft daar. Weet dan niemand dat er een boodschap moest zijn om daarop te volgen? Wel, God is niet bezig ons te amuseren. Hij trekt ergens onze aandacht mee. En wanneer hij onze aandacht trekt, dan heeft hij zijn boodschap. Kijk, toen hij in het begin op aarde kwam en zijn bediening begon, o jonge rabbi, wij willen u hier in onze kerk. Kom hierheen, de jonge profeet. O, we willen u hier, kom hier. Maar op een dag stond hij op en zei, ik en mijn vader zijn één. O, hij maakt zichzelf God. Tenzij u het vlees van de zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt u geen leven in u. Hij is een vampier, daar hebben we niets mee te maken. Die apostelen stonden erbij, duizenden verlieten hem, maar die apostelen waren bestemd tot leven. Hij zei dat. Zij konden het niet uitleggen, ze geloofden het. Ze bleven er precies bij, omdat, zeiden, geen mens zou deze werken kunnen doen. Zelfs de priesters wisten dat. Nicodemus zei, wij weten, de raad van het Sanhedrin, dat geen mens deze werken zou kunnen doen, tenzij het van God is. Ziet u? Petrus op de dag van Pinksteren zei, Jezus van Nazareth, een man door God betuigd onder u. God was met hem. Kijk in de schriften, wat de schriften zeiden dat gedaan zou worden. Jezus zei, onderzoek de schriften. Daarin denkt u eeuwig leven te hebben. Zij zijn het die van mij getuigen. Als u Mozes gekend zou hebben, zou u mij kennen. Want Mozes schreef dat ik zou komen, in de vorm waarin ik zou komen. Hij kwam als de Zoon des Mensen. Hij komt in drie namen. Als God, drie, zoals Vader, Zoon en Heilige Geest, dezelfde God. Het zijn drie eigenschappen. Nu dus ook rechtvaardiging, heiliging, Luther, Martinus en de Pinkstergelovigen. Hetzelfde, drie eigenschappen, drie stadia, drie gemeentetijdperken. Hetzelfde, water, bloed en geest. Oh, gewoon zoals u verder gaat, de drie elementen die u terug in het lichaam brengen, zoals het u van uw natuurlijke geboorte brengt, geeft een type van uw geestelijke geboorte. Als de baby geboren wordt, is het eerste wat komt water, vervolgens bloed en dan leven. Dat is de manier waarop u het koninkrijk van God binnenkomt, net zo, ziet u. Het is de manier waarop de gemeente binnenkomt, net zo, precies zo. Let nu op deze drie dingen heeft God zijn, vormt hij zijn lichaam. Nu vinden we hier dat u recht hebt op uw keuze. U kiest het meisje dat u wilt trouwen. Zij accepteert u. Goed. Dan nog iets. U hebt de keuze of u wilt leven of dat u niet wilt leven. U kiest nu tussen leven en dood. U kunt leven. Die jongen had die keuze. Hij was succesvol in al het andere. Een religieuze man. Maar hij wist dat toen die... Hij sprak het van zichzelf. Ik heb al deze geboden onderhouden sinds ik een jongen was. Maar hij wist dat hij geen eeuwig leven had. Ziet u? En hij had de keuze om het te aanvaarden of het te weigeren. En hij wees het af. Dat was de meest fatale vergissing die hij ooit kon maken. De rest zou niet meetellen. Het telt niet mee tenzij u die keuze neemt. Laten we hem nu volgen bij zijn keuze en zien waar het hem naartoe leidde. Kijk nu waar hij voor koos. Kijk nu, hij was een rijke man. Hij was een zakenman. Hij was een overste. En hij was een religieus man. Dat allemaal. Vandaag zouden we zeggen, tjonge, hij is een echte methodist of baptist of een pinkstergelovige. Hij is een echte kerel, een heel aardige jongen. Prima, niets over hem te zeggen. Vriendelijk, aardig, gezellig en alles. Geen immorele dingen over zich. Hij rookte waarschijnlijk niet, dronk niet, ging niet naar allerlei voorstellingen en dansfeesten. En hoe we het tegenwoordig ook zouden noemen, hoe we een christen zouden klassificeren. Maar dat is nog steeds geen eeuwig leven. Dat is niet waar we het over hebben. Hij was misschien trouw aan zijn kerk, wat hij waarschijnlijk ook was. Maar ziet u, waar heeft het hem naartoe geleid? Grote populariteit. Laten we zeggen, als hij een prediker was, dan zou hij een betere kerk kunnen krijgen. Hij zou staatspresbyter of bisschop kunnen worden. Ziet u, het leidt u naar populariteit en het leidde hem naar rijkdom en naar roem. Het zou vandaag hetzelfde kunnen doen als u een groot talent hebt om te zingen. Ik dacht aan die jonge man een poosje geleden die dat lied hier zong. Hoe had hij dat aan de duivel gegeven en nu krijgt hij het terug. En wat de verschil tussen hem en Elvis Presley en sommige van deze. Pat Boone en zo'n groep, Ernie Ford, die jongens, grote zangers. En hun talenten nemen, die van God gegeven talenten, en gebruiken het ter inspiratie van de werken van de duivel. Dat klopt. Een grote zanger die hun van God gegeven talenten verkopen voor roem in deze wereld, om iemand te worden. Hoe zou u meer iemand kunnen worden, iemand wezen, dan om een zoon van God te zijn? Het kan me niet schelen of u de hele stad bezit, de hele wereld, en u de leiding van eeuwig leven niet hebt aanvaard door de Heilige Geest, Christus. Hoe gaat u dan? Wie bent u eigenlijk? U bent een dode sterveling, dood in zonden en overtredingen. Zo religieus als u wilt, zo getrouw aan de kerk als u wilt, prediker, als u op de preekstoel wilt staan, maar om af te wijzen, sterft u. Hij was een groot succes, hij was een groot succes hier in dit leven, zeker. We vinden hem waar we merken, dan ontdekken we dat deze man, hij ging, we volgen hem een poosje en we zien dat hij een groot succes kreeg. En we volgen hem door de Bijbel, we merken op dat we ontdekken dat hij een rijke man werd. Hij heeft zulke grote plekken. Hij onthaalde de rechter en de burgemeester van de stad of wat al niet meer. Hij zit bovenop zijn dak en hij heeft grote diners en tal van serveersters en vrouwen, meisjes en al het andere om hem heen. En er ligt een bedelaar bij de poort, genaamd Lazarus. Hij veegt de kruimels naar hem toe. We kennen het verhaal. Als volgt gaat hij door met succes, net als de kerken het vandaag worden. Een zakenman die hier zit, vertelde me hier nu in Californië dat de kerk de vakbond moet vertellen wat ze moeten doen. Ziet u, het woord kerk en staat, opnieuw. Het staat vlak voor u, ziet u. U zit er middenin en u neemt het merkteken van het beest zonder het te weten. Als u ooit een van mijn banden kocht, neem dan deze wanneer ik thuis kom. het spoor van de slang. En dan zult u zien waar het aan toe is, waar dit op uitloopt. Ik ga nu naar huis om erover te spreken, zo de Heer het wil. Het duurt ongeveer 4 uur, dus zou ik het niet in een van de samenkomsten zoals deze kunnen houden. Ik moet daarheen gaan waar de kerk zo lang geduldig met me uithoudt. Let op, maar nu, u kunt een keer thuis naar de band luisteren. Let hierop. We ontdekken nu dat hij een groot succes was. Dan vinden we hem later dat hij nog een groter succes werd. Totdat hij zei, ik heb zoveel. Jongen, hij zou voor vandaag de dag echt wat wezen, of niet? Zelfs mijn schuren puilen uit. Ze barsten. En ik heb zoveel dat ik zei, o ziel, neem uw rust. Maar wat deed hij in het begin? Hij verwierp het leiderschap van Jezus Christus. Zijn kerk, zijn intelligentie, zijn opleiding en alles had hem naar een succes geleid. Al de Joden hielden van hem. Hij gaf aan hen. Hij hielp hen. Hij zou dit, dat of een ander hebben mogen doen. Maar ziet u, hij verwierp het leiderschap van Jezus Christus, het eeuwige leven. En dat, de Bijbel zei, hij zei, gij dwaas, deze nacht wordt uw ziel van u opgeëist. En nu vinden we hem, de volgende plaats, in de hel, terwijl hij zijn ogen opsloeg en die bedelaar die hij de straat opjoeg, in de schoot van Abraham zag. Wat een fatale vergissing. Hoe dat de kerken wel goed waren geweest in de weg die zij gingen, maar ze hadden nog steeds geen eeuwig leven. Doet me denken aan een preek die ik niet zo lang geleden heb gehouden, het filter van een denkend mens. U hebt hem misschien gekregen. Ik liep door de bossen te wandelen, ik was op eekhoornjacht deze herfst, en ik keek naar beneden. En ik kan natuurlijk de naam van de sigarettenmaatschappij niet noemen, u kent het. En daar lag een pakje sigaretten daar. En ik liep er gewoon voorbij, op zoek naar, in de bossen, en ik zag dat pakje daar liggen, en ik keek nog eens om, er stond op, het filter van een denkend mens, de smaak van een rokend mens. Ik liep gewoon verder door het bos, en de Heilige Geest zei, keer terug en raap dat op. Ik bukte en raapte het op, het filter van een denkend mens, de smaak van een rokend mens. Ik dacht, een Amerikaanse firma hier, die dood verkoopt onder een vermomming aan hun eigen Amerikaanse burgers, het filter van een denkend mens, u en de smaak van een rokend mens. Ik was op de wereldtentoonstelling met Yul Brynner en hun daar, toen hij al de testen gaf, en hoe hij een sigaret nam en er over het marmer trok en de nicotine eraf veegde en het op de rug van een rat deed, een witte rat, en binnen 7 dagen zat hij zo vol kanker dat hij niet meer kon lopen. En ze zeiden, weet u, een filter, zeggen ze, zei, het is een truc, verkoopt meer sigaretten. Er is zoveel nicotine nodig om die duivel te bevredigen, dat klopt. En als u een filtersigaret neemt, zijn er ongeveer 4 sigaretten voor nodig om de plaats van 1 in te nemen. Het is een truc om u meer sigaretten te verkopen. U kunt geen rook hebben tenzij u teer hebt. En teer hebt u kanker. Ziet u hoe het is en de blinde Amerikanen op zoek naar een konijn dat ergens uit hun hoed komt? Ze vallen ervoor. U kunt het niet hebben. Het is de dood. Het maakt me niet uit van welke kant u het ook neemt. Het is de dood, hoe u het ook bekijkt. Het filter van een denkend mens. Een denkend mens zou helemaal niet roken, dat is waar. Mits hij ook maar enige gedachten heeft. Wel, ik dacht dat het gewoon van toepassing kon zijn op de kerken. Zie? Ik denk, heeft God een filter? Ja, en elke kerk heeft een filter. Dat klopt. Ze filteren degenen die binnenkomen en ze laten ook een hoop dood binnen. Hoe zou u ooit een denominatie door Gods filter kunnen trekken? Hoe zou u dat kunnen? Hoe zou u een vrouw met afgeknipt haar door dat filter kunnen trekken? Vertel het me. Hoe zou u ooit een vrouw die broeken draagt daardoor kunnen trekken, terwijl het een gruwel voor haar is om een kledingstuk aan te trekken dat behoort aan een man? Ziet u, Gods filter zou haar daar vangen. Het zou haar niet binnen laten komen. Maar de kerk heeft hun eigen filters. Dus ik zeg dat er een filter van een denkend mens is. Dat is Gods woord. En het voldoet aan een heilig mensensmaak. Dat is waar, een heilig mens. Niet een kerkmens, maar een heilig mensensmaak. Want het is zuiver, heiligheid, onvervalste woord van God. Er is het filter van een denkend mens. En kerklid, ik adviseer u om die te gebruiken. Omdat het de wereld binnenbrengt en 1 brokje ervan is de dood. 1 brokje zuurdesem, 1 klein stukje zuurdesem doorzuurt het hele deeg. Wie hier 1 woord vanaf zal nemen of er 1 woord aan toe zal voegen, zijn deel zal van het boek des levens worden afgenomen. In de Hof van Eden, wat veroorzaakte de dood en al dit verdriet? Elk hartenleed, elke kleine stervende baby, elke reutelen in de keel, elke ambulance sirene, elk ziekenhuis, elke begraafplaats, kwam omdat Eva één woord betwijfelde. Niet alles ervan, het verdraaide het gewoon. Nu, God zei, de mens daar, hij zou elk woord van God houden. Nu, dat is het begin van de Bijbel. In het midden van de Bijbel kwam Jezus en hij zei, de mens zal niet leven bij brood alleen, maar bij elk woord dat de mond Gods uitgaat. Niet slechts een deel ervan, elk ervan. In het laatste van de Bijbel, Openbaring 22, gaf Jezus het getuigenis van zichzelf. De openbaring van de Bijbel is Jezus Christus. En hij zei, wie ook maar één woord hieruit zal nemen, of er één woord aan zal toevoegen, zijn deel zal worden afgenomen van het boek des levens. Nu gaat u door dat filter van een denkend mens, dan zult u de smaak van een heilig mens hebben, wanneer u daaruit komt. Juist, u zal een heilige smaak hebben. Zuster, u die deze kleren draagt, denk erover na. U zegt, ik ben deugdzaam tegenover mijn man. Ik ben deugdzaam ten opzichte van mijn vriend. Ik ben een deugdzaam meisje. Maar hoe zit het met die zondaar die naar u keek? Wanneer hij zich voor overspel verantwoordt, wie deed het dan? Zie, u zult schuldig zijn. Zie, het staat geschreven in het woord, dus het is de, ziet u? Wees een denkende vrouw. Wees een denkende. U zegt misschien, het zou, nou, wat als het toevallig wel zo is. Hij zei het, en één woord kan niet falen, zie. Een grote man zei me niet lang geleden, riep me in zijn kamer, zei, ik ga de handen op u leggen, broeder Branham. U ruïneert uw bediening, zulke dingen te prediken. Ik zei, elke bediening die het woord van God ruïneert, zou geruïneerd moeten worden, ziet u? Hij zei, ik zal u de handen opleggen, zei, u werd gezonden om voor de zieken te bidden. Ik zei, gelooft u die dingen, broeder? Hij zei, nee, maar het is niet onze zaak. Ik zei, wiens zaak is het dan, ziet u? Wel, zei hij, dat is de zaak van de voorganger. Ik zei, kijk naar de samenkomst. Dat is juist, ziet u? Elk jaar kom ik langs en predik ik deze dingen en denk ik, zeker begrijpen ze het wel. Het jaar daarop kom ik terug en het is er meer dan ooit. Ziet u, dat klopt. Het laat zien dat er velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. Het leiderschap is de Heilige Geest, vriend. Hij leidt u en loodst u in alle waarheid, wanneer hij, de Heilige Geest, is gekomen. Nu, denk daar eens over na. Neem het filter van de nadenkende mens. Dat is de Bijbel. Niet uw geloofsbelijdenis, niet uw kerk, dan zult u verloren zijn. Neem het filter van een denkend mens. Dat is waar die jongen niet nadacht. Hij nam het kerkfilter. Hij werd populair, een groot man. Maar in de hel sloeg hij zijn ogen op, onder de kwellingen. Neemt u nu het filter van een denkend mens, Jezus Christus, het woord, en u zult de smaak van een heilig iemand verlangen, omdat het dat zal bevredigen. Als u de Heilige Geest in u hebt, bevredigt dit het. Als de Heilige Geest er niet is, zegt u, wel, ik denk niet dat dat een verschil uitmaakt. Kijk wat u daar hebt gedaan, hetzelfde wat Eva deed. U bent weer precies terug bij hetzelfde punt. Nu, laten we even verder gaan. Laten we nu die man daar verlaten die het filter van de denkende mens niet gebruikte. Hij weigerde het leiderschap van Jezus Christus te aanvaarden, voor eeuwig leven. Laten we nu een andere rijke, jonge zakenman nemen, een overste, met dezelfde kans die deze man had, en het aanvaarde. Hij aanvaarde het leiderschap van Christus. Er zijn er nu twee van in de Bijbel, waar we het over gaan hebben. Die ene zien we, die het weigerde. Laten we nu deze man nemen, een andere rijke, jonge zakenman en een overste. En hij accepteerde het leiderschap. De schrift vertelt ons over deze man, als u het wilt noteren, in Hebreeën 11, 23 tot en met 29. Mozes, door geloof, weigerde de zoon van Farao's dochter genoemd te worden en verkoos liever de verdrukkingen van God te ondergaan en achter de smaad van Christus groter rijkdom dan alle schatten van Egypte. Zie, hij accepteerde eeuwig leven. Mozes achtte de smaad van Christus groter rijkdom dan alle schatten die de wereld had. Mozes achtte dat het grootste. Nu, deze rijke man niet. En Mozes was een rijke, jonge overste die Farao zou worden. Hij was Farao's zoon en was troonopvolger. En hij keek naar het onmogelijke. Een stel modderploeteraars, een stel slaven. Maar door geloof zag hij de belofte van God door het woord dat zijn volk 400 jaar in een vreemd land zou verblijven, maar er door een machtige hand zou worden uitgehaald. En hij achtte dat, halleluja, groter rijkdom dan al de schatten van Egypte, want hij verliet Egypte, niet wetende waar hij heen ging. Hij werd geleid door Christus. Hij verliet het. En hij had zijn voet op de troon en hij had de volgende farao in Egypte kunnen zijn, maar hij achtte de smaad van Christus, de smaad om die zonderling genoemd te worden, om die fanatiekeling genoemd te worden, om zijn plaats te nemen bij de moddergravers en de fanatiekelingen, omdat hij zag dat het uur dat de schrift beloofd had om vervuld te worden er op dat moment was. En o, gemeente, word wakker. Kunt u vanavond niet hetzelfde zien? Het uur dat beloofd is, is aangebroken. Acht de smaad van Jezus Christus groter rijkdom dan al de gemeenschap van wat ook, al kost het vader en moeder, kerk, wat ook maar. Volg het leiderschap van de geest. Laten we deze Christus een paar, deze Mozes een poosje volgen, die dat gedaan had, laten we naar zijn leven kijken. Als eerste, toen hij het aanvaarde om de smaad van Christus te nemen en verzaakte zijn opleiding, verzaakte al zijn wijsheid. Hij was onderwezen in al de wijsheid van de Egyptenaren. En al zijn populariteit, zijn troon, zijn scepter, zijn koningschap, zijn kroon, alles wat hij had, hij verwierp het. En deze andere man wilde het en weigerde Christus. En deze man weigerde dat en nam Christus aan. En wat gebeurde er meteen? Hij moest zich afscheiden. Halleluja! Het woord betekent prijs onze God. Het is jammer dat we dat vergeten. Hij verwierp de tronen en de populariteit. Hij had jonge meisjes kunnen hebben bij de vrouwen bij de honderden. En hij had scepters kunnen hebben onder de wat Egypte regeerde over de wereld. De wereld lag aan zijn voeten. En hij was overal erfgenaam van. Maar door in de schrift te kijken en de dag te zien waarin hij leefde en wist dat iets in hem was, dat voorbestemde zaad van God ging aan het werk. Het kan me niet schelen hoe populair u zou kunnen zijn of hoe u dit zou kunnen zijn. U zou een oudste kunnen zijn, u zou een voorganger kunnen zijn, u zou dit, dat of een anders kunnen zijn. Maar als dat woord van eeuwig leven door Gods woord in u is voorbestemd en u ziet dat de zaak op handen is, dan gaat het te werk en komt het zo naar voren. Het begint eruit te komen, begint het te krijgen. En hij weigerde de zoon van Farao's dochter genoemd te worden, omdat hij de smaad van Christus groter rijkdom achtte dan al de rijkdom van Egypte of de wereld. Hij achtte dat hoger. Kijk naar wat hij deed. Hij volgde het en snel werd hij uit zijn volk verstoten, de mensen die hem eens lief hadden. Het zou u alles kunnen kosten wat u hebt. Misschien kost het u uw huis. Misschien kost het u uw vriendschap. Misschien kost het u uw naaikrans. Misschien kost het u uw plaats bij de Kiwanis. Misschien, ik weet niet wat het u zou kosten, maar het zou alles kosten wat wereld is, of tot de wereld behoort. U zult u moeten afscheiden van alles wat werelds is. U zult het moeten doen. Mozes legde alles opzij en ging de woestijn in met een stok in zijn hand. Amen. Dagen na dagen gingen voorbij en ik vraag me af of hij dacht of hij een fout maakte. Nee. Vaak beginnen mensen en zeggen ze, oh, ik doe het wel, glorie voor God, ik zie het, naar iemand u uitlachen en de gek met u steken. Waarschijnlijk had ik het fout. Hij zei, zij die geen kastijding kunnen doorstaan zijn bastaardkinderen en niet de kinderen van God. Zie, ze worden opgewerkt door de emotie. Zie, het zaad waar ik een poosje geleden over sprak, die ziel was er om te beginnen al niet. Hij werd gezalfd met de geest en hij deed allerlei dingen. O, u zei, wanneer uw geest gezalfd is, kunt u... Het is de werkelijke, waarachtige Heilige Geest en toch zou u nog een duivel kunnen zijn. O, zegt u, broeder Branham, valse profeten. De Bijbel zei dat er in de laatste dagen valse profeten zouden zijn. Jezus zei, er zullen valse Christussen opstaan. Geen valse Jezussen nu, daar staat niemand voor stil, maar valse Christussen. Christus betekent de gezalfden. Vals gezalfd. Ze zijn gezalfd, maar ze zijn vals in gronden genomen en doen grote tekenen en wonderen, spreken in tongen, dansen in de geest, prediken het evangelie. Judas Iscariot deed het. Simeon, of nee, neem me niet, Caiaphas, profeteerde. Biliam, de huichelaar. Zeker, deden al de tekenen, alles, al de religieuze handelingen. Maar ziet u, als u een stekelnootzaadje en een tarwezaadje in hetzelfde zaaibed doet en er water overheen giet en ze zalft, zullen zich beide verheugen. Ze groeien er beide door, hetzelfde water. De zon schijnt op de rechtvaardige en de onrechtvaardige en de regen valt op de rechtvaardige en de onrechtvaardige. Maar aan hun vruchten zult u ze herkennen. Hoe kunt u uzelf ervan weerhouden om het woord op te lijnen? Amen. Ziet u wat ik bedoel? Het water valt op de rechtvaardige en de onrechtvaardige, gezalfd. Jezus zei, ze zullen op die dag tot mij komen en zeggen, Heer, Heer, heb ik geen duivels uitgeworpen? Heb ik niet geprofeteerd? Heb ik geen grote dingen in uw naam gedaan? Hij zal zeggen, u werkers van ongerechtigheid, ga uit van mij. Ik heb u zelfs niet gekend. Ga in de eeuwige hel die bereid is voor de duivel en zijn engelen. Ziet u? Wat een woord. Vals. Aanbidden tevergeefs. Worstelen tevergeefs. Waarom doet u het als u het niet hoeft te doen? Waarom zou u iets ter vervanging nemen, terwijl de hemelen vol zijn van het ware? Ziet u, u hoeft dat niet. Nu, we ontdekken dat Mozes, gezalfd, niets kon hem terugkeren. Zijn eigen broeders wezen hem af. Dat hield hem niet tegen. Hij ging regelrecht de wildernis in. En op een dag ontmoette hij daar God van aangezicht tot aangezicht met een vuurkolom die in een struik hing. Zei Mozes, doe uw schoenen uit. De grond waarop u staat is heilig. Want ik heb het geroep van mijn volk gehoord. En ik heb een gekerm gehoord. En ik gedenk mijn belofte van het woord. En ik kom neer, ik ga u daarheen zenden om ze eruit te halen. Zeker, hij ontmoette God van aangezicht tot aangezicht. Hij sprak met hem. Hij had een opdracht gekregen van God. God kwam regelrecht terug, diezelfde vuurkolom, en betuigde die profeet toen hij daar op de berg stond, om te bewijzen dat het zo was, toen hij zijn handen nam en allerlei wonderen en zo deed. Oh, ze hadden de nabootjes. Oh, zeker. Het was Jammers en Jannes die daar stonden en hetzelfde deden als zij. Maar wie was de oorspronkelijke? Zie, waar is het begonnen? Kwam het van het woord? Was het het uur? En weet u dat datzelfde opnieuw beloofd is in de laatste dagen? Zoals Jammers en Jannes Mozes tegenstonden, zo zullen ook deze mannen met een verdorven gezindheid, wat de waarheid betreft, zie, de laatste dagen, en hetzelfde doen, alles nabootsen, precies in dezelfde geul. Een zeug die naar haar modderpoel teruggaat en een hond naar zijn braaksel. U Pinkstergelovigen, die jaren geleden uit die organisaties kwamen en ze vervloekten, uw vaders en moeders, en u keerde regelrecht weer terug en deed precies wat zij deden. En nu precies hetzelfde modderpoel en braaksel. Zie, als het de gemeente deed uitbraken in het begin van het Pinkstertijdperk, zal het er vandaag weer laten uitbraken. Zie, het moet wel echter. Het is het kaf. Het moet komen. De aar kan niet het enige zijn. Het kaf moet komen. Ziet u, de drager? Nu, we leven in de laatste dagen. Let op de dingen die beloofd zijn voor het uur. Let hierop, Mozes, bevestigd, wetend. Toen hij daar kwam, keerden sommige van zijn eigen broeders zich tegen hem, wilden een organisatie maken. Ze zeiden, u doet alsof u de enige heilige man onder ons bent. De hele samenkomst is heilig, zeiden Korach, Datan. Laat ons mannen uitkiezen en iets doen. Mozes, ik had medelijden met hem. Hij ging heen, zei, Heer, viel neer voor het altaar en zei, Heer, God zei, scheid u zelf van hen af. Ik heb er genoeg van. Opende gewoon de aarde en verzwolg ze. Dat is alles, zie. Hij kende zijn opdracht. God handelt niet met organisaties. Hij handelt niet met groepen. Hij handelt met individuen. Dat is juist. Altijd. Niet in groepen, individuen, één persoon. In de laatste dagen, zei hij, ik sta aan de deur en klop. En als iemand, niet een groep, iemand ook mijn stem zal horen, zal ik, en mij horen, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd houden. Zie, als iemand kan horen. Hoe kan deze microfoon nu mijn stem naar voren brengen, tenzij hij niet zodanig gemaakt was? Ik zou uit alle macht tegen die plank kunnen schreeuwen, en het zou niet doen, omdat dit bestemd is en gemaakt, geschapen als microfoon. En als het woord van God in u is, door voorbestemming van God in u, mijn schapen horen mijn stem. Zij kennen mijn uur. Een vreemde zullen zij niet volgen. Zie, het moet dat wezen, ten eerste. Alles wat de Vader mij heeft gegeven, zij zullen komen, elk van hen, ziet u? Nu gaat hij verder, aan het levens eind, hier, hij ging slechts over. Merk op, toen hij aan het einde van de weg was gekomen, en we sluiten nu, want het wordt laat, 25 minuten voor 10. Let op, nu, thuis is dat vroeg, rond 2 of 3 uur beginnen we te zeggen, zeg, het wordt wat laat. Zie, ziet u? Maar nu, ik heb al menige avond, de hele avond lang gepredikt. Paulus predikte hetzelfde evangelie in zijn tijd. En een jonge man viel van een muur en kwam erbij om. En Paulus, met diezelfde zalving, met hetzelfde evangelie, legde zijn lichaam op hem en hij kwam weer tot leven. Ze waren geïnteresseerd. De gemeente werd gevormd. Er vond iets plaats. Let op wat er hier plaatsvond. Mozes, toen hij aan, deze rijke man, toen hij aan, of jonge oversten waar we over spraken, heel religieus en behoorde tot de kerk en alles, prima opgeleid, een goede zakenman en alles. Toen hij aan het eind van de weg kwam, begon hij te schreeuwen, er is nergens om mijn voet neer te zetten. Waar is zijn leiderschap? Hij werd geleid door zijn kerk, die dood was. Hij werd geleid door de dode wereld. En er was niets voor hem om in te stappen dan wat de wereld voor hem had bereid. De hel. Maar hier komt Mozes, een trouwe dienstknecht, die de smaad van Christus hoger achtte dan al de rijkdommen van Egypte. Hij kwam aan het eind van de weg, een oude man, 120 jaar oud. Liep de berg op en hij wist dat de dood voor hem lag. En hij keek naar het beloofde land en hij keek daar aan zijn zijde was zijn leider, de rots. Hij stapte op de rots en de engelen van God namen hem mee in de heerlijkheid van God, in de boezem van God. Waarom? 800 jaar later werd hij nog steeds door zijn leider geleid. We vinden hem op de berg der verheerlijking, terwijl hij daar stond met Elia en met Jezus sprak voor hij naar het kruis ging, 800 jaar na zijn dood. Degene die hij hoger achtte, de smaad van zijn bediening, groter rijkdom dan al de populariteit van de wereld en al het geld van de wereld, zijn leider leidde hem nog steeds. Oh my, hij werd geleid, zijn leider. Hij leidde hem door de dood, de schaduwen van de dood. Hij werd naar het graf geleid. Honderden jaren later stond hij daar opnieuw, omdat hij in zijn jeugd het leiderschap van de Heilige Geest had gekozen. Zijn naam zal groot zijn wanneer er geen Egypte of schatten meer zijn, wanneer de piramiden stof zijn. En wanneer Egypte Egypte niet meer is, zal Mozes onsterfelijk zijn onder de mensen, omdat hij het leiderschap van Christus aanvaarde, in plaats van de weg te gaan die zijn kerk ging. Er zijn anderen die hetzelfde hebben gedaan. Kijk naar Henoch. Hij wandelde 500 jaar lang met God, en dan had hij een getuigenis dat hij God behaagde. God had het getoetst en zei, het is niet nodig dat je sterft, kom vanmiddag gewoon op naar huis. En hij voer op. En Elia, nadat hij het tegen kortgeknipte vrouwen en alles had uitgeschreeuwd, zoals hij het in zijn dag deed, die zeebels met verf op zich, nadat hij er zo genoeg van had gekregen en alles had gedaan wat hij kon, en al die priesters die te gek met hem staken en alles meer, hij liep op een dag bij de rivier en vlak over de rivier stonden de paarden daar aan een struik vastgebonden, een vurige wagen, een vurige paarden. Hij stapte erop en gooide zijn mantel af naar de volgende profeet die hem op zou volgen en voer omhoog de hemel in. Hij aanvaarde het leiderschap van eeuwig leven, omdat het Christus was die in Elia was. O, ja, meneer. Wat was het? Volg mij. Nu, u moet uw leider kiezen. U moet hem kiezen, vrienden. Kijk in Gods spiegel, de Bijbel, en kijk waar u zich vanavond bevindt. Een klein verhaal. Een kleine jongen eens woonde op het platteland, hij had nog nooit een spiegel gezien. En hij kwam naar de stad om zijn moeder haar zus te bezoeken. En zij had een huis, een ouderwetse huis, maar hadden vroeger een spiegel op de deur. Ik weet niet of u zich dat herinnert of niet. Maar deze kleine jongen, hij had nog nooit een spiegel gezien. Dus hij speelde in het huis en hij keek in de... Huh? Hij keek naar de kleine jongen en hij wuifde en de kleine jongen wuifde. En hij trok aan zijn oor en de kleine jongen trok aan zijn oor. En zo door. Hij bleef er vlak voor lopen en hij draaide zich om en zei... Mama, dat ben ik. Dat ben ik. Hoe ziet u eruit? Wat volgt u? Wat hebben wij gedaan? U moet uw leider kiezen. Kies vandaag. U kiest leven of dood. Uw keuze zal uw eeuwige bestemming bepalen, wat u kiest. Bedenk, Jezus zei, volg mij. En u bent vanavond uitgenodigd om dat te doen. En om hem te volgen, naar eeuwig leven, moet u komen op zijn voorwaarden. Dat is juist, het woord. Niet op de geloofsbelijdenis, niet op de algemene mening, niet op wat iemand anders ervan denkt, maar op wat God erover heeft gezegd. Zegt u wel, broeder Branham, ik ken een vrouw zo goed als maar zijn kan. Ze doet zus. Ik ken een man die door zus is gegaan. Ik kan het niet helpen wat zij hebben gedaan. Gods woord, hij zei, laat ieder mens een woord een leugen zijn en het mijne de waarheid. U moet op zijn voorwaarden komen, op zijn condities komen, het woord. U kunt niet door geloofsbelijdenis komen. U kunt niet door denominatie komen. U kunt het niet die manier vermengen. Er is maar één ding dat u kunt doen. Het aanvaarden op zijn voorwaarden. Dat u bereid bent aan uzelf te sterven en aan al uw gedachten en hem volgen. Maak u los van al de dingen van de wereld en volg mij. Ik weet dat dat een strenge, snijdende boodschap is, broeder. Maar ik ben hier niet gekomen om een boodschap voor de mensen te kiezen, alleen maar om te proberen ze te laten zingen, juichen, schreeuwen. Ik ben in heidenbijeenkomsten geweest waar ze hetzelfde deden. Ik ben geïnteresseerd in uw leven. Ik ben een dienstknecht van God die op een dag voor God verantwoording moet afleggen. En de bediening die de Heer mij heeft gegeven, heeft zich duizenden keren voor u bewezen. Denk eraan. Jezus zei, volg mij. Volg mij. Maak u los van wat u hebt en volg mij. En dat is de enige manier om eeuwig leven te hebben. Dat is het enige middel dat hij deze man gaf. Was het enige middel dat hij deze zakenman gaf. Het is het enige geneesmiddel dat hij wie ook geeft. Zijn keuze, hij neemt zijn beslissing, het is elke keer volmaakt. En we moeten hem volgen. Dat is de enige manier om eeuwig leven te hebben. Dus het leiderschap van God is, volg het betuigde woord van het uur, door de Heilige Geest. Laten we onze hoofden buigen. Ik ga u een vraag stellen en ik wil dat u heel oprecht bent. Ik wil dat de zuster dit voor mij speelt. Ik kan mijn redder horen roepen. Ik weet dat het een ouderwetse altaaroproep is. En broeder, zuster, als we zien, kijk gewoon wat er vandaag gaande is. Nu met uw hoofden gebogen, denk gewoon even een ogenblik na. Kijk wat er zich afspeelt. Hebt u vorige week de krant gelezen wat die man in Engeland zei? Dat de kruisiging van Jezus Christus was maar nep? Het was slechts opgezet tussen Pilatus en hem? Hebt u gezien wat deze Amerikaanse theoloog zei? Hij zei dat Jezus gewoon in slaap was gebracht met alruim kruid. Velen van uw theologen weten waar het daar in Genesis over het alruim kruid sprak. Het brengt u in slaap alsof u dood bent. Uw hart klopt nauwelijks voor 2 of 3 dagen aaneen. En toen ze hem azijn en gal gaven, zeiden ze dat het alruim kruid was. En ze legden hem daar in het graf en hij sliep daar 3 dagen. En natuurlijk zagen ze, toen ze daarheen gingen, hem daar lopen. Kunt u zich dat voorstellen? Theologen, seminaries, schijngeloof. Hoe ter wereld dan? Ten eerste zei de Bijbel dat hij het weigerde, toen ze de azijn en gal in zijn mond brachten. En nog iets, als dat zo is, waarom gaven dan die discipelen, die hem kwamen stelen, waarom gaven ze hun leven voor hem als martelaar? En vielen beschouwden zichzelf niet eens waardig om te sterven, zoals hij stierf. Werden ondersteboven gedraaid en opzij aan de kruisen en zo. En als zij wisten dat hij een hypocriet was, en zij zelf hypocrieten, hoe zouden zij dan hun leven voor hem op die manier hebben gegeven? Oh, ziet u, het is deze intellectuele dag waarin wij leven. Onderwijs, beschaving en de moderne trend van de dag is allemaal van de duivel. Beschaving van de duivel? Ja, meneer. De Bijbel zegt dat het zo is. In deze beschaving is dood. Zullen we een beschaving als deze hebben in de andere wereld? Nee, meneer. We zullen een ander soort beschaving hebben. Onderwijs, al deze dingen, ze zijn van de duivel. De wetenschap, de natuurlijke dingen aan het verdraaien, er iets anders van maakt? Kijk toch wat ze met u gedaan hebben. Wanneer jonge dames, het beste zei een week na, 2 maanden geleden was het geloof ik, het beste zei dat jonge mannen en jonge vrouwen gaan door de middelbare leeftijd, vrouwen in de menopauze tussen de 20 en 25 jaar. Nog 1 generatie en ze zullen niets anders zijn dan... Het zal er afschuwelijk uitzien. Zie, wat de schepselen zullen zijn. Week geworden, papperig. Kijk naar de geest. Kijk hoe de geest in de kerk is geworden. Verbasterd, met de wereld, getrouwd. O, wat een uur. Vlucht, kinderen, vlucht. Vlucht naar het kruis. Kom tot Christus, laat hem u leiden. Terwijl we onze hoofden hebben gebogen, onze ogen gesloten, en buig alsjeblieft tegelijkertijd uw hart, wilt u? Ik wil u een vraag stellen. Kijkt u echt naar uzelf, voor God? En voelt u dat u niet bent waar u zou moeten zijn in dit uur? Want de opname zou elk moment kunnen komen, ziet u? Het zal komen. Er zullen slechts, als die bewering die ik een poosje geleden deed waar is, zullen er slechts ongeveer 500 mensen in de opname zijn, die leven, die veranderd zullen worden. Wel, al het christendom tezamen, katholiek en al, er zijn slechts 500 miljoen mensen, zie, die van het christendom beweren te zijn. En 1 op 1 miljoen zou 500 mensen zijn. Zoveel mensen worden er elke dag vermist, over de hele wereld, waar we niet eens rekenschap voor kunnen afleggen. Zie, het zal komen en u zult het zelf niet weten. Mensen zullen doorgaan met prediken en zeggen, ziet u, en het zal allemaal al voorbij zijn. Zoals Jezus zei, ze zeiden, de discipelen zeiden, waarom zeggen de schriftgeleerden, zeggen dat Elias eerst moet komen? Hij zei, hij is al gekomen en jullie hebben hem niet gekend, maar ze deden met hem wat ze zeiden dat ze zouden doen. U weet dat u niet in orde bent met God. En u zou graag dat er aan u, voor God, dat God uw hart in orde zou brengen, met God. Zou u gewoon nederig nu, op dit stille moment, uw handen willen opsteken? Het maakt me niet uit wie u bent. Wilt u het doen? Zeggen, ik zal mijn handen naar God opheffen. Wat zegen u. Wat zegen u. Kijkt u in de spiegel? Ik vraag u in Christus naam. Kijkt u in Gods spiegel? Hier ben ik hier.
Behold my people, even this hour am I moving upon thy hearts. Even this hour wilt thou judge thyself, or if thou shalt judge thyself, the Lord will not judge thee nor condemn thee. Behold, the Lord hath called thee to a high and holy calling. Yea, and even now doth the Lord brood over thee in love and in mercy. Yea, if thou shalt confess thy sin, yea, the Lord shall cleanse thee and forgive thee, and he shall cause thee to mount up with wings as eagles, and thou shalt be filled with his power, and he shall wash thee by the water of his word. He shall renew thee, he shall change thy heart, and give thee a heart of flesh. For behold, the day of the Lord is at hand. Wilt thou even, as the old world, who paid no attention to my preacher Noah, who went about unconcerned and complacent, who dishonored God, yea, and insulted the Holy Spirit, what about in everyday life? As though the Lord meant not what he said and what he would do. For behold, the word of the Lord overtook them, and behold, they all perished. Therefore I say unto thee, this is an evil hour, this is an evil day, and thou shalt not be deceived, if thou shalt be led by my Spirit and conformed to my word. For behold, I shall keep thee and preserve thee, and I shall keep thee true, and I shall revive thee unto the day of my coming.
Amen.
Amen. Ik wil één ding vragen. Hoeveel hier zijn Pinkstergelovigen? Steek uw hand op die Pinkstergelovigen zijn. Vrijwel ieder van u. Nu, hoeveel hier beweren christenen te zijn? Steek uw hand op, waar u ook bent, die beweren een christen te zijn. Wist u dat de Bijbel hierover sprak, dat dit zou gebeuren? Dat dit zelfs in het Oude Testament gebeurde, toen ze zich afvroegen wat ze zouden doen, hoe ze aan de belegering die eraan kwam konden ontkomen? De geest viel op een man, en hij profeteerde en vertelde ze waar ze de vijand moesten ontmoeten, en hoe waar de vijand mee te overwinnen. Dat was het Oude Testament, net zoals het Nieuwe. Nu, sommigen van u zouden misschien zeggen, die man, oh, dat was niet zo. Maar wat als het wel zo is? U zegt, oh, ik heb dat al eerder gehoord. Maar wat als dit zo is? Ziet u, dat bewijst dan dat er hier velen zijn die een verandering van hart nodig hebben. Als dat de Heilige Geest is die spreekt. Er zijn dingen die gedaan moeten worden. Dus nu ligt het bij u.
Just as I am without one. But that thy blood was shed for me, and that thou bidst. That's what he called you.
Dat is wat hij riep u zo net. Ik zal dat weerspannige hart wegnemen en er een hart van vlees in leggen dat zich aan mij zal overgeven, zie.
Just as I am, thou will receive.
Maakt u vanavond uw keuze? U kunt een van beide kiezen wat u wilt. U zegt, ik heb dat eerder gehoord, maar dit zou de laatste keer kunnen zijn dat u het hoort. De ouderwetse altaaruitnodigingen, ze zijn vandaag uit de mode, maar God begeeft zich er nog steeds in. Kunt u het niet over u voelen bewegen, gemeente? O, denk dat vandaag de harten steenachtig worden, gevuld met de wereld, onverschillig. Kerkleden, lauw, zoals die rijke jongeling. En weten niet dat de grote Heilige Geest daar staat en aan de deur klopt in het Laodicea-tijdperk. Hij die mijn stem, het woord, zal horen, zijn hart zal openen, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. En de geest die zojuist door deze broeder sprak, zei, ik zal dat steenachtige hart uit u nemen en u een hart van vlees geven, teder, voor God. Kijk hoe het nu is geworden. Gewoon een intellectuele emotie, ziet u? Niet een teder hart vol liefde en lieflijkheid tegenover Christus. Wilt u dat soort hart niet? Hoe gaat u Christus ontmoeten met een intellectuele opvatting over hem? U moet eeuwig leven aannemen. De toebereidselen werden gemaakt door het bloed. Wat heeft hij gedaan? Heeft zijn bloed vergoten en vraagt u nu, kom. Laten we elke christen nu in stilte onze handen opheffen en bidden. O God, alsjeblieft, Heer, grijp deze dag waarin we leven. O, het is zo moeilijk, Vader. Satan heeft gewoon zoveel de mensen aangedaan. Hun harten zijn steenachtig geworden. Uw geest spreekt het regelrecht uit. Uw woord komt naar voren, betuigt. Maar de ouderwetse ervaring van wedergeboorte, het is tot een denominationele, intellectuele opvatting geworden. Een heleboel muziek, een heleboel geschreeuw en een heleboel gedoe, maar werkelijk dat hart van vlees, die geest, dat eeuwige leven, is voor de gemeente geheel vreemd geworden. God, het breekt mijn eigen hart en mij een zondaar, gered door uw genade. Het maakte dat ik me zo slecht voel, Vader, de gemeente te zien waar u voor gestorven bent, de gemeente die u probeert te verlossen. Ik denk aan het visioen dat u kort geleden gaf over die kerk van de Verenigde Staten en van andere landen. Wat een afschuwelijk uitziende rock'n'roll striptease dat het was. Maar wat verderop zag ik er een andere tevoorschijn komen, gezegend. Ik bid, Vader, dat als er enigen van hen hier vanavond zijn die ten leven bestemd zijn of die het zouden willen aannemen, dat dit het uur zal zijn dat ze het zullen doen. Sta het toe, Heer, verbreek het steenachtige hart nu, het oude hart van de wereld. En als ze vrede willen, ze iets willen dat bevredigt, iets dat zekerheid geeft, mogen ze dan het leiderschap van Christus vanavond aannemen om hen te leiden naar een vrede die alle verstand te boven gaat. Een vreugde die onuitsprekelijk is en vol van heerlijkheid. Of zelfs iets wat de dood zelf niet kan schaden. Sta het toe, Vader. Nu, met onze handen omhoog, vraag ik me af of hoeveel mensen in het gebouw nu zouden gewoon zeggen, ik zal staan. Nu, het maakt mij niet uit wie er naast u zit. Het is God die tegen u spreekt. En u wilt werkelijk een echte christen zijn, ziet u? Alles zal, tenzij dat een nabootsing is. Oh, ik ga gewoon liever in de wereld. Ik geloof dat u dat ook zou willen. Onderzoek uzelf nu eens aan de hand van het woord, van de boodschap. Onderzoek wat een echte christen behoort te zijn. Ruw, liefdevol, niet een van deze moderne christelijkheid. Welder slap, toegeeflijk, half dood, verrot, basta, ziet u? Dat is niet de werkelijke christelijkheid, op welke wijze dan ook leven en bij de kerk horen. Wilt u niet die lieflijke gemeenschap met Christus, de Heilige Geest, dat u de conformiteit van uw eigen hart aan het woord, uw regelrecht in Christus begeven? Als u dat wilt en zou verlangen dat God u hier vanavond onder deze groep mensen ziet staan, als u het slechts doet, u zegt, zal dat iets betekenen, broeder Branham? Oh ja, zeker wel. Indien u voor mij schaamt, voor de mensen, zal ik mij voor u schamen, voor mijn Vader en de heilige engelen. Maar hij die mij zal belijden en voor mij zal staan in dit land, ik zal voor hem staan in dat land. Ik zal hem belijden voor mijn Vader. Nu, het maakt niet uit wie u bent, vrouw, man, jongen, meisje, wie u ook bent, christen of geen christen, prediker, diaken, wat u ook bent. Als u slechts gewoon één moment gelooft met geheel uw hart en niet meer doet dan dit vanavond, gewoon om God te laten weten dat u oprecht bent. God, kijk eens, ik ben een Pinkstergelovige, zegt u. Ik ben dit of wat u ook bent. Ik beleid dat ik in de geest dans. Maar broeder Branham, ik dacht dat zolang we dat hadden, dat we het hadden. U hebt het niet. Als u gelooft dat ik Gods profeet ben, luistert u dan naar mijn woorden, ziet u? Dat is een misleiding in deze dag. Zei de Bijbel niet dat het zo op elkaar zou lijken, dat het de uitverkorenen zou verleiden, indien mogelijk? Uitverkorenen, tot in de ziel. Maar als u in de geest danste, nog steeds met de dingen van de wereld, dan is er iets verkeerd. Spreekt u in tongen? Paulus zei, ik kan in tongen spreken van mensen en engelen en toch zelf niet gered zijn. Allebei, zie? Ik kan al de emoties doen. Ik kan geloof hebben. Ik kan het evangelie prediken. Ik kan al mijn bezittingen geven om de armen te voeden. Ik kan het woord naar de zendingsvelden nemen over de hele... En nog ben ik niets, ziet u? Het is dat binnenste van het binnenste, broeder, dat uw geest wordt afgebroken wanneer u sterft. Het neemt zijn vlucht, maar uw ziel leeft, ziet u? Nu, kijk naar uzelf. Werkelijk, bent u een echte Bijbel-Christen, vol van de liefde van God? Weet u nog dat de Bijbel zei dat in de laatste dagen, wanneer deze tijd plaatsvindt, hij zei een engel die merktekens plaatste, ging door de kerken, ging door de steden en verzegelde alleen degenen die zuchten en kermden vanwege de gruweldaden die in de stad gedaan werden? Is dat waar? Ezechiël 9. We weten dat dat de waarheid is. De engel die merktekens aanbracht, ging uit en zette een merkteken op hun hoofd, voorhoofd, verzegelde hen, degenen die zuchten en huilden. Daarna komen de vernietigingsengelen van de vier hoeken van de aarde, wat zo dadelijk komt. We zien het aankomen. Oorlogen die dadelijk komen, die de hele aarde zullen uitroeien. Er was niets wat ze niet konden aanraken, behalve zij die het merkteken hadden. Nu, kies. Is uw hart zo bezorgd over de zondaars en de manier waarop de gemeente en de mensen handelen, dat u er dag en nacht over kunt zuchten en huilen? Als dat niet zo is, dan vraag ik me het af. Dat is de schrift. Wilt u gewoon opstaan en zeggen, lieve God, ik sta niet omdat broeder Branham het zei, maar ik heb zijn woord dat horen zeggen en ik ga dit doen. Voor u, Heer, sta ik op. Ik zit in nood, Heer. Wilt u vanavond in mijn nood voorzien, hier op deze plaats? Ik sta. God zegene u. God zegene u. Ik zit in nood. Ik wil dat u mij genadig bent. God zegene u. Ik wil het soort christen zijn dat... Nu bedenk dat de persoon die naast u staat hetzelfde is wat u bent. Ik wil dat u gewoon naar hen toe rijdt en hun hand vastpakt en zegt, broeder, zuster, bid nu voor mij. Ik wil dat u voor mij bidt. Ik zeg het gewoon met alle christelijke oprechtheid. Bid voor mij. Ik wil in orde zijn met God. Bid voor mij. Ik zal bidden dat God u de gelegenheid zal geven. Ik weet dat we kunnen hier niet veel langer blijven. U ziet dat. We zijn in de eindtijd. Allen die dat geloven, zeg amen. Er rest ons niets meer. Alles is afgelopen. De kerken zijn op weg naar de Ecumenische Raad. De wereld zei, kijk hier, weet u wat de Heere zegt over Los Angeles en deze plaatsen hier? Het is afgelopen met haar. Weet u nog wat ik u vertelde ongeveer 2 jaar geleden, hoe die aardbeving daar zou komen in Canada, hierboven in Alaska? Ik vertel u ook dat Hollywood en Los Angeles in de oceaan glijden. Californië, u bent gedoemd. Niet alleen Californië, maar uw wereld, u bent gedoemd. Gemeente, tenzij u in orde komt met God, bent u gedoemd. Zo spreekt de Heilige Geest. Hebt u me ooit die naam horen gebruiken, tenzij het kwam te gebeuren? Vraag maar, u kent me 20 jaar. Heb ik u ooit iets in de naam van de Heere verteld, dan dat het kwam te gebeuren? Als alles wat ik u ooit heb verteld, dat zou gebeuren, ook gebeurde, zeg dan amen. Zie, ik zeg u, nu is het uur dat u maar beter in orde kunt komen, wij allemaal. Nu, laten we ieder voor de ander bidden. Dierbare God, terwijl we hier vanavond staan, een stervend volk, onze gezichten zijn naar de aarde gekeerd, naar het stof. We zijn slechts, u hebt ons deze snijdende prediking gegeven, Heere. We zien het voorbeeld van 2 mannen. Eén van hen, een religieus man, ging naar de kerk, maar verwierp het leiderschap tot eeuwig leven. En de ander verwierp de wereldlijke roem en wendde zich tot eeuwig leven. En we zien de toestand van beiden vanavond, volgens de Bijbel. De rijke man is in de kwelling en Mozes is in de heerlijkheid. Vader, we willen als Mozes zei. We willen geleid worden door uw heilige Zoon, Jezus Christus, tot eeuwig leven. Geef het aan onze harten vanavond, Heere. Scheur het oude, steenachtige hart eruit. Plaats in ons het nieuwe hart, het hart van vlees. Het hart waartegen u kunt spreken en waarmee u kunt handelen. En wij zullen niet hoogmoedig of onverschillig zijn. Mogen de Heilige Geest nooit weggaan, Heere. Mogen Hij komen en deze mensen wijden. Spreek tot hen. Verscheur hun steenachtige wil en leg er de wil van God in. Save Red een ieder, Vader. Geef ons van uw liefde. Breng ons naar een plaats, Heer, waar we wegkomen van al het emotionele deel naar het werkelijk gefundeerde deel van het gevoel, het deel van voelen vanuit het hart, de diepte van de geest, de rijkdom van God, het koninkrijk van de geest in onze harten. Sta het toe, o grote leidsman, grote heilige geest, voordat u uw vlucht in de lucht neemt met uw gemeente. O God, laat mij gaan, Heer. Laat mij niet achter, Jezus. Laat mij met u meegaan, Vader. Ik wil hier niet op deze aarde blijven om deze verdrukkingen te zien opkomen. Ik wil hier niet blijven in deze waanzin. Ik wil hier niet staan wanneer afschuwelijke tonelen de mensen die hun verstand verliezen. We zien mannen die zich als beesten proberen te gedragen en eruit proberen te zien als beesten. En de vrouwen die eruit proberen te zien als beesten met verf op hun gezicht. En weten dat deze dingen voorzegd zijn te gebeuren. Dat de zaak ze zo krankzinnig zullen worden totdat sprinkhanen zullen opkomen met haar als vrouwen om de vrouwen te kwellen. En tanden als leeuwen en dingen die u hebt gezegd. De geestelijke gesteldheid van de mensen zal volledig verdwenen zijn. We zien het op dit moment in de maak, Heer. Help ons. Herstel ons tot de gezonde gezindheid van Christus, Jezus, onze Heer. O grote leider van eeuwig leven, wij accepteren uw belofte vanavond, Vader. Ik pleit voor deze mensen. Ik pleit voor ieder van hen, in de naam van Jezus Christus, Heer. Ik bid dat Christus, de Zoon van God, in de harten van ieder van ons zal komen, Heer, en ons zal kneden en ons zal maken tot nieuwe schepselen in Jezus Christus. Sta het toe, Heere God. We houden van u en we willen dat onze houding, onze verandering in ons komt, dat we uw kinderen kunnen zijn, voelen van uw geest die in onze harten vaardig is, Heer, die ons teder maakt en ons tot besef brengt van dit krankzinnige tijdperk waarin we leven. Sta het toe, God.
When we see young women so caught up in the web,
wanneer we jonge vrouwen zien, zo verstrikt geraakt in het web van de duivel. Jonge mannen, bedorven zinnen, kinderen, drugsverslaafden, sigaretten roken, aan de drank, immoreel, Satans Eden. God, u deed er 6000 jaar over volgens de Bijbel om een Eden te bouwen en u stelde uw zoon en zijn vrouw erin, zijn bruid, om erover te regeren. En Satan kwam rond en bedierf het. Hij heeft 6000 jaar gehad en hij heeft zijn eigen intellectuele Eden gebouwd door wetenschap. En onderwijs en zogenaamde intelligentie. En hij heeft het gebouwd tot een warboel van de dood. O God, neem ons weer terug naar Eden, Heren, waar er geen dood is, waar er geen verdriet is. Sta het toe, Heren. Wij staan deemoedig en wachten tot de tweede Adam komt voor zijn bruid. Maak ons deel van hem, Vader. Wij bidden in Jezus' naam. Amen. Hebt u God lief? Kunt u voelen? Beseft u wat ik u probeer te vertellen? Als u het kunt begrijpen, steek dan uw handen op en zeg: ik begrijp wat u probeert te zeggen. Kunt u de waanzin van deze tijd zien? Kijk hoe het er geweest is. Er is zelfs geen redelijkheid meer onder de mensen. Het is vergaan. Waar is onze, zelfs leiders? Kijk naar onze president. Als ze het communisme willen, laat het dan hebben. Wat het volk ook wil, laat het maar hebben. Waar zijn onze Patrick Henry's, onze George Washington's? Waar zijn onze leiders die pal kunnen staan voor hun principe? We hebben ze niet meer. Waar zijn onze gemeenten, onze predikers, die de mensen gewoon voorwaardelijk aannemen? Of kom erbij, word lid van de gemeente en doe dit of een kleine sensatie te hebben of zoiets. Waar zijn die mannen gods, die profeten, die naar voren stappen en alle dingen van de wereld durven te trotseren, uit te dagen? Waar zijn die mannen van integriteit? Waar zijn ze? Ze zijn zo slap en door intellectuele opvattingen en dergelijke, tot ze er niet meer zijn. O God, heb genade met ons. Deze afschuwelijke schouwspelen die over de aarde komen, u kunt zien hoe de mensen zich er regelrecht in begeven. Het is een krankzinnigheid, maar wanneer die zaak toeslaat, zal de gemeente weg zijn. God, laat ons daar zijn. Dat is mijn gebed tot het grote bovennatuurlijke wezen dat vanavond in dit gebouw is, de grote Christus die nog steeds eeuwig leven heeft. Ik bid u, Christus, terwijl ik hier ben, met mijn ogen open en naar de gemeente kijk die u hebt verlost met uw bloed. God, laat niet één van ons verloren zijn. Wij willen in orde zijn met u. Dus reinig ons, o Heer, van al onze ongerechtigheden. Neem onze zonden en dergelijke weg. Wij hebben u onze zieken zien genezen, zelfs onze doden zien opwekken, door gebed weer tot leven gekomen. komen. En we hebben al deze dingen zien gebeuren, Vader. Breng ons nu terug tot leven, geestelijk. Breng ons terug tot besef van eeuwig leven door Christus Jezus. Staat het toe, Vader. Ik draag het alles aan u op in Jezus Christus' naam. Zie op hem, laat hem ons vertederen. Onze handen nu opheffen. Broeder Solano, wie ook volgt, nee, God zegene u.